Dag vrienden van de fiets, er is de laatste weken te veel gebeurd om op te sommen in een intro, dus ik ga dat ook gewoon niet doen. Ik heb daarvoor speciaal Dirk van Nijverseel.
Dag Max.
En Jappe, voor jou hebben ze de deur ook open gedaan.
Weer al.
Ik ben Max en welkom bij Valsplat. Een echte Flandriën herken je aan zijn voorliefde voor slecht weer, een gezonde goesting in kasseien voor het ontbijt en een tronie die gebeeldhouwd lijkt uit Vlaamse klei. De man in onze zetel heeft dat allemaal en meer. Hij werd in 1991 kampioen van België bij de amateurs in Halen. Dat deed hij op een dieet van bietensap en selder. 3 jaar later won hij uit het niets de Scheldeprijs, maar zijn belangrijkste exploot kwam er in 2003 toen hij de mythische dubbel Ronde van Vlaanderen Parijs-Roubaix won. Hij was ooit een turner. Hij won onder andere 3 keer de omloop. Hij werd koersdirecteur, verzekeringsmakelaar en tegenwoordig is hij development manager voor Bingo. Wel een nieuw Brussel, ik zeg het juist, hè? Voilà, het is een eer.
De ploeg is juist.
Ja. Het is een eer en een genoegen om hem in onze zetel te hebben. Hartelijk welkom, Peter van Petegem.
Dankjewel. Voilà. Er is wel één ding waar ik al direct op wil terugkomen.
Ja.
En dat is dat dieet van Selder. Wat was dat? Wat was de gedachtegang daarachter? Of zo?
Thuis kreeg ik altijd 's morgens vers fruitsap, wortelsap, bietensap en ook selder met veel honing.
Ja, dus die wortelsap, dat was eigenlijk om bruin te worden, hè? Caroteen. Je ziet nog altijd bruin.
Maar ook voor alles goed te zien. Hè?
Ah ja, voilà. Voor echt het koers.
Oh, dus ik reed heel ver van achter, dus ik had altijd overzicht. En ja, ik denk, toen was alles natuurlijker. Nu gaan ze meer naar pilletjes gaan en vitamine C en een bruistabletje.
Rode bietensap doen ze nog altijd, maar
nu is dat terug. Het zijn weer, dus het komt toch altijd ergens.
Ja, maar dat is iets wat ze nog altijd wel heel veel doen. En die vitamine erbij nemen en die preparaten. En iets waar de ploegen ook vaak nog wat weigerachtig over staan om het te laten zien.
Well, ik denk, in de meeste ploegen werken ze wel samen met een of andere producent. Maar er wordt weinig getoond waar ze mee samenwerken. Maar het is sowieso, het is erkend dat hoe meer vitamine je opneemt, hoe beter ook voor
Ik heb het juist misschien niet helemaal juist gezegd, maar development manager bij Bingo, klopt dat ongeveer?
Ik ben development manager bij Caland geweest en ze hebben dat deels. Die manager, zo precies de laatste 10 jaar, is dat de meest belangrijke.
Ja.
Via hem gaan we zo snel mogelijk kunnen groeien. Het is een naam.
Voilà.
Wou
het eigenlijk in? Want is het dan ook bietensapjes geven aan de renners?
Ik ben niet de persoon die mee bezig gaat met trainingen, met voeding. Het zijn allemaal gespecialiseerde mensen nu. Zelfs thuis ga ik niet zeggen, moet vandaag zoveel trainen of zoveel trainen. Dus ik ga wel raad vragen.
Maar anderzijds uw zone, want die kosten ook. Hè?
Ja. Maar ik ben nu wel met de renners bezig om tactisch wel een beetje bij te sturen. Dat is meer en meer weer nodig. Want die mannen rijden op de fiets, like dat ze gestuurd worden via oortjes en via Veloviewer en toestanden. Maar de parcourskennis wordt minder en minder.
Dus eigenlijk met zo'n koers als gisteren, dan zitten ze u wel meer in of zo?
Voor mij het belangrijkste is, gisteren in feite op de wedstrijd zelf kunnen.
Want je zat niet in de wagen?
Ik heb in de wagen gezeten en weer uitgestapt dan met de VIPs, wat ook heel belangrijk is.
Ah ja, oké. Dat is echt een mix van de twee.
Maar alles...
Dus dat is sport en business.
Voor mij is het belangrijkste om de ploeg naar een hoger niveau. En dat draait alleen maar om money. Dus ik probeer partners over te brengen naar onze ploeg. En het amusement met de wielersport te combineren.
Mm-hmm. Maar je hebt wel op de kassei gezeten. Hoe is het dan om vanuit die rol daar te zijn? Als je er zelf zo vaak over gereden hebt met de fiets.
Voor mij tussen de wedstrijden tussen Omloop het Nieuwsblad en Parijs-Roubaix. Dan leefde er nog altijd mee. En dat de nervositeit gaat er ook mee met mijn coureurs, met mijn zonen, maar met iedereen, met supporters, met de entourage rond, de mensen. Het is echt een... Het kan moeilijk zijn dat ik in mijn zetel zit en zo van... Ja, het is... Nee, nee. De ja,
en heb je het gevoel als je de renners probeert te motiveren dat ze echt wel dingen oppikken van je? Want ik herinner mij, in 2011 werd je aangesteld als een soort van consultant bij Jonathan Vouders, bij Garmin Cervelo,
ja.
Om echt dat klassieke voorjaar tips en tricks mee te geven. Is dat nu ook zo, hetgeen wat je probeert te doen?
Die periode waren er nog heel veel die mij konden. Ja. En nu zijn er al veel renners die moeten gaan opzoeken. Ja, wat heeft hij allemaal gedaan? Want er zit al...
het is al even geleden eigenlijk. Ja.
Maar het andere deel... ik werk ook heel graag samen met het jeugdploeg, de development team, terug. Dus dat is ook iets dat mij echt nauw ligt.
Ja.
En in de wielerploeg, de profploeg. Ja. Wij zijn een ploeg met gemiddelde leeftijd 24, denk ik. Mm-hmm. 24, 25. Dus allemaal jonge renners die nog alles moeten leren.
Ja.
Tegenwoordig, iedereen wil op 18 jaar, 19 jaar al de topper zijn, maar voor mij zijn er nog heel veel die normaal moeten groeien en sterker worden.
Zit er een Peter van Petegem bij Bingo?
Er zitten sterke jongens bij, maar ja. Om de Peter van Petegem te worden, is niet...
Als ze bij de profs 7...
Moest er een Peter van Petegem tussen zitten, dat hij daar niet rijdt.
Ja, nee.
Ze zit wel een van Petegem.
Als er bij de profs bij jullie 7 starten en er komen er 3 aan en een eerste is 78ste, wat wordt er dan gezegd? Klopken op de schouder en goed gereden, of toch...
Ik heb gisteren gezegd aan de 2 renners die ook de wedstrijd gereden.
Ja.
De eerste keer dat ik Paris-Roubaix gereden heb, ben ik even ver aangekomen of nog verder. En niet veel afgezien en miserie meegemaakt. Je moet dat allemaal ook meemaken.
Dat is wel een hart onder de riem eigenlijk. Hè?
Ja.
Ervaring meepakken.
Ah ja, dus die wedstrijden draaien alleen maar om ervaring op te doen. Je komt altijd op diezelfde parcours. Hoe is dat vorig jaar verlopen?
Mm-hmm.
Alhoewel dat tegenwoordig de wedstrijden toch...
Ik vraag, en is er nog tijd om dat te leren? Want jullie hadden inderdaad, toen jullie je carrière reden, en je werd prof 3,24, dan kreeg je het een paar jaar om het te leren. Als je nu naar de gemiddelde leeftijd ziet, ja, ze moeten er van in begin staan.
Ja, maar ik denk nu, Paris-Roubaix is voor junioren, Paris-Roubaix voor beloften. De eerste keer dat ik Paris-Roubaix was ik tweede jaar prof, dus ik was al 24. Dus er zit nu al 5-6 jaar dat die gastjes echt veel meer kans hebben om dat te leren. En dat is ook de reden dat ze heel snel profrijp zijn tegenover in onze... Ja, als ik bij de jeugd... Ik heb misschien 2 keer in het buitenland gaan koersen.
Mm.
En ik reed 60 koersen en ik word prof en ik moest er 130 rijden. Dus dan was zo, ja, maar dat is goed. Doe er maar genoeg koersen en je gaat er sterk van worden.
Ja, ja. Dat is heel anders. Natuurlijk.
Ik heb een jaar gehad, bijna 140 koersen. Hè.
Ja.
Nu rijden ze, ja...
Zet je dan na 140 koersen... Is het dan even dus wel goed geweest?
Ja, maar dat was toen kapot? Toen waren de ploegleider, dat was zo.
Ja.
Van koers naar koers, van rondeke naar rondeke en de grote ronde. En de ronde, grote ronde uitrijden. Want als je dat niet uitrijdt, ga je nooit prof rijp zijn en sterk worden.
Ja.
Nu is het heel anders. Maar onze training was ook in de winter, ja, dat was een heel andere manier van trainen. Hè. Wij gingen gaan tennis, wij gingen zwemmen, wij gingen lopen. Nu...
Vroeger ook lopen?
Ik heb enorm veel gelopen, ja.
Ah ja, oké. Want er werd
maar zwemmen ook.
Toen werd er ook gezegd van, ja, lopen, dat echt uit een boze van coureur.
Maar het zijn er nog die lopen nu.
Ja, nu terug, hè.
Maar ja, het zijn ook meestal de crossers, omdat het een combinatie is van...
Ik las ook iets over over de voeding. Bij je tijd, bij Trident Chic, jullie moesten blijkbaar na elke training een steak eten.
Klopt dat? De manager was... leverancier van biefsteken, dus ze noemden hem Willy de biefstek. Maar toen kwamen we heel veel samen bij hem thuis. We vertrokken daarvoor op training. En meestal was dat een biefstek na de training.
Ja, een biefstek en een chic.
Ja. En een chic, ja.
Nadien.
Maar ik weet nog, Eddie Merckx, die had biefstek voor de wedstrijd.
Ja, dat stond in de jaren 80. Ja. Eind jaren 80 was
rijst
altijd...
Rijst met biefstek.
Ja, biefstek met rijst en worteltjes. Ja.
In je broek steken en dan na de wedstrijd in de pan. Maar ik wil zo meteen, gaan we het nog hebben over alles, over Actua ook. Ik wil nog heel even een dienstmededeling doen, want dat Peter hier in de zetel zit, dat hier zit, dat is eigenlijk... Ook deels te danken aan de Valsplat-volgers. We hebben vorige week of 2 weken geleden
gevraagd wie moet er langskomen bij ons.
Een enquête gedaan, hè.
Een enquête, inderdaad.
We hebben ze wel wat gestuurd, in welke richting of zo. Van, we willen niet iemand dat heel veel wordt opgevoerd. Of, allee, ik wou dat vooral. En ik moet je wel zeggen...
Het is niet Puk Molen geworden.
Het is niet Puk Molen geworden. En de Peet kwam veel naar voren.
Ja, hè? Dat is waar.
Mogen we eigenlijk Peet zeggen?
Dat mag zeker
wel, ja. Oké, dat was goed.
Ik vanaf twee bijnamen, die in ene wordt moeilijker.
Maar ja, we zijn zwart.
Ondertussen de grijze van Brakel geworden.
Dat doe ik, maar ook de naam alleen al zwart tegenwoordig. Ja. En de Peet, ja.
Ik ben trouwens dit weekend op prospectie geweest. Want, ja.
Maar wacht even. Ik ga uw verhaal laten afmaken, maar ik wil eerst gewoon nog eens een oproep doen. Dat is misschien belangrijk, dat we dat even afhandelen. Laat weten in de comments opnieuw wie jullie willen zien na Luik Bastenaken-Luik. Het is heel simpel eigenlijk. Peter van Petegem is er nu al geweest. En Puk Molen, het kan nog altijd, maar denk eens over...
Molen?
Via Instagram. Persoonlijk ken ik haar niet.
Je bent op prospectie geweest.
Ik ben op prospectie geweest. Dus ik wist dat de Peet hier maandag in zetel ging zitten. Dus mijn vriendin had een romantisch weekend geboekt in Zegelsem. Ken je dat? Het domein, allee, het natuurgebied Burken. Ik was er nog nooit geweest. Supermooi. Dus ik ben daar eigenlijk een beetje op pad geweest. En zien van waar ben jij groot geworden? Ik weet niet juist, het Burken, dat echt vlak bij je huis is of zo?
Ik heb altijd juist voor de Haaghoek gewoond, in Oorbeke. Ja. Nu woon ik in Oudenaarde.
Voilà.
En afkomstig van Brakel.
Dus
je bent rond Brakel eigenlijk.
Echt Brakel rondgefietst. En de week daarvoor was ik dan met mijn vriendinnen naar de Ronde van Vlaanderen op café aan het zien. En ze zag ineens op de Koppenberg dat iedereen stil stond. Ik zeg, dat is nat. Dat zijn toch pros. Ik zeg, volgende week gaan we naar de Vlaamse Ardennen. En dan gaan we de Koppenberg doen. En zij zegt, oké, ik raak daar sowieso boven. Dus ik had ze goed gecoacht. Ik heb mijn jaren naar de Koppenberg, maar echt in het bos stond ze voet aan de grond. Dus ik weet niet. Nochtans had ze
was het vochtig? Of?
Het was niet vochtig. Ze fietst ook nooit. Ze had nogthans wel de goede versnellingen ervoor. Maar
ze doet de Koppenberg zonder training.
Dus dat is pijn gedaan? Heb ze niet moeten...
Nee. Maar dat is hetgeen wat ik doe als een romantisch weekend. Hè. De Koppenberg en de Pater. Ja. Twee keer te
en in welke café, heb je geweest?
Er waren heel veel cafés dicht.
Dicht? Ja, dat was... Nee, het weekend.
Echt waar. Er waren heel veel cafés dicht. En ik denk dat dat precies was zo van de piek na de Heilige Week. En dan...
Je hebt de verkeerde...
Je hebt de juiste adresjes niet.
Ik ben wel naar de Amberhoeven geweest, kinderen.
Dat
was heel gezellig. Ja. Echt zalig. Ja.
Allee, goed.
Dus even neem erop.
Ja, super. Na deze toeristische docu-reportage.
De cruise al komt.
Misschien verder. Verder met de koers. Parijs-Roubaix. Dit weekend. De vrouwen, daar wint Lotte Kopecky best wel overtuigend op de Velodroom, Dirk. Maar er gaat van alles aan vooraf, hè.
Ja, gaat heel veel aan vooraf, maar ik vond vooral straf hoe dat ze de koers in handen genomen heeft en ook tactisch gereden heeft. Echt afgewacht, Marianne Vos het werk vooral laten opknappen. De dames van Lidl Trek gebruikt om dan toch op de piste zich te laten insluiten. En dan dacht ik van... Het deed me zo heel hard denken aan die spurt die Bonen ooit verloor tegen Matthew Heyman, die ook verloor en dan net te kort kwam. Maar ze kwam er magistraal over. En ik vond vooral de ontlading na de finish, toen ze won... Het moet toch diep gezeten hebben de voorbije weken, altijd die nederlagen.
Maar zeker en vast, want we verwachten alleen nog de overwinning van Lotte. En het is een van de sterkste. En ik vond het ook heel leuk als pistier in de sprint zo kunnen winnen.
Ja. Ja.
En de ontlading, ik heb het ook zo meegemaakt. Maar ook de manier waarop dat ze gekoerst heeft, vond ik...
Maar ze had eigenlijk alles onder controle. Gaan ze koers, die indruk hadden wij toch.
Mm-hmm.
En dan kwamen we eigenlijk aan de piste, haar ding. En dan was het even kwijt.
Maar ze is echt een killer geworden de laatste vijf jaar.
Er zat gewoon ook nog veel meer op. Hè?
Ja, was het kwijt of wist ze gewoon... Goh, of ik nu van achter begin of ik begin...
Ze was het wel kwijt, denk ik, op dat moment.
Tuurlijk, maar als je ziet hoe dat ze toch nog...
Maar als je uit die bocht komt, is het niet super ver meer. Hè?
Nee, maar het is altijd het probleem. Degenen die beginnen moeten ook tot op. Het zijn er gisteren ook heel ver begonnen. De piste is 500 meter.
Ja,
ze denken, we komen over die bel gehad. Ja, we moeten beginnen sprinten. Op de weg is het 150 meter, 200 meter meer als genoeg om de jump te doen. En zij heeft gekomen van... Allez, Ze heeft dat niet laten in drummen en hetgeen dat Bonen toen wel voor gehad heeft. Ja. Dus,
ja, en ook niet, ze koest ook niet tegen Matthew Heyman, maar wel tegen Balsamo en Marianne Vos, wat het misschien wel nog indrukwekkender maakt, want ja, twee heel snelle vrouwen op de fietsen.
Ik moet eerlijk zijn dat ik ook wel een beetje een supporter was voor Marianne Vos, omdat dat echt zo, ja, de legend met eigenlijk dat klein gat op haar palmarès, en dat wel mooi geweest. En ook wel met de veronderstelling dat, ja, Lotte Kopecky is eigenlijk gemaakt voor die koers en die gaat dat sowieso nog winnen. Mm-hmm. Dus ja, maar ja...
Je moet pakken wanneer dat je kunt, denk ik. Want dat is al dikwijls gezegd van... Allee, hij heeft gisteren bij de mannen niet kunnen meerijden, maar van Wout van Aert, ja, zeggen we ook al van jaren. Marke. Van het zou moeten van Marke. Je kunt er nog een paar op noemen, maar... Mm-hmm. Ik denk, als je aan Peter vraagt hoeveel keer hadden moeten winnen en hoeveel keer heb je uiteindelijk gewonnen...
Ja, natuurlijk. De keren dat ik voor de overwinning reed, heb ik altijd gewonnen. Allee.
Ja.
Maar ik heb ook jaren gehad, ja, dat ik tweede en derde was en vierde, we dan misschien nog... sterkere benen had, en dan zei je, oh, verdomme. Toen moet er weer een kant verloren. Maar het is zo.
Ja.
Van der Poel moet er niet meer van wakker liggen, maar er zijn andere renners die heel graag de ronde zouden winnen. Allee, het zijn er genoeg geweest. Van Avermaet had, ja, denk ik toch, ook de coureur geweest om de ronde te winnen.
Zeker.
Sepp van Marke zou heel graag Paris-Roubaix gewonnen hebben. Dat het allemaal mogelijk was, maar ieder jaar een valpartij, een keer ziek, een keer. Dus Lotte vond ik top dat ze het won. En hopelijk wint ze nog een aantal keren. Hè.
Ja.
Ja, dat sowieso.
Het is de eerste vrouwelijke wereldkampioen die Parijs-Roubaix wint. Ook omdat Parijs-Roubaix voor de vrouwen natuurlijk nog niet zo heel vaak gereden werd. Bij de mannen hebben Marcel Kind, Van Looy, Merckx, Moser, Inoan Sagan het ook gedaan. En een zekere Mathieu van der Poel. Die, ja, een soort van... monsterkoers rijdt eigenlijk. Hè? Samen met heel Alpecin. Ja, hoe kijkt jij er dan naar als je achter het stuur zit of in de wagen en denkt van ja...
Maar zoals iedereen, ja, hè. Op het moment dat hij op de Arenberg al de leiding neemt, komt over de strook en volgens mij wou hij toen al doortrekken om weg te rijden.
Dus dat wist hij wel genoeg eigenlijk.
Dus die jongen zit gewoon te wachten op... Wanneer mag ik hier beginnen?
Ja.
Terwijl dat de rest er zit van... Het is een beetje gaat hij nu al beginnen?
Een racepaard dat zo in het hok zit en dan wordt losgelaten. Hè?
Ja, dus, ja. Hij rijdt niet graag in een groep, denk ik.
Na Arenberg zag dat, denk ik, vanuit een auto dat ze hem toen teruggeroepen. Hè, want hij komt een paar meter ervoor eruit.
Het was.
En hij gaat zo eens op de trappers lopen. En dan zie je hem zo... Ah ja, nee, ik ga maar gaan zitten.
Wanneer is over de kassei zonder bidons. Ja. Die heeft geen enkele bidon willen nemen, gewoon... Ja.
Ik vraag me af, je ziet de man, hij vertrekt, hij pakt 15 seconden, hij pakt 20, 30, dat wordt een minuut, dat worden 3 minuten. Daar is het eigenlijk een peloton achter het rijden. Maar als je op kassei aan het rijden bent, is het in hoeverre is het een voordeel om in peloton te rijden? Omdat ik me ook kan voorstellen dat, ja, je gaat niet
recht moeilijker lezen.
Het is moeilijker.
Voor mij zijn er twee soorten manieren van koersen. Zoals Lotte gereden heeft, altijd... aandachtig aanwezig zijn, anticiperen en op de meet ga ik winnen. Het type dat ik ook altijd zo reed, ik ga niet van ver beginnen, maar ja, hetgeen dat nu aan het gebeuren is, ja, er zijn een paar renners die zeggen, ja, op het moment dat die gaat, is er al enorm veel gekoers geweest. Dat is ook het grote verschil tegenover ons.
Mm-hmm.
En het peloton lag ook volledig uit elkaar al. Hè. Op het moment dat hij gaat, zijn er nog 15 renners. Ja. Hè. En die 15 hebben al lekker band gehad terugkeren. Ploegmaats die moeten terugkeren. Het andere deel van der Poel, zijn ploeg, is ook wel sterk. Sterk,
ja, maar het was de eerste koers hier ook. Hè? Een gemiddelde van 54 per uur, 55. Ja. Ja, dat betekent dat je tegen 60 aan het rondrijden bent constant.
En de wind speelt ook altijd een rol. Dus je heeft wind mee.
Ja.
Allee, het is niet dat hij 70 kilometer wind tegen zou rijden. Dan gaan ze ook wel in de wagen zijn.
Maar dat zou hij nooit doen.
Nee. Ja, je zei het net ook, ongelooflijk goede ploeg. Daarstraks waren we er zo wel over bezig. En we vroegen ons af, of Dirk, jij vroeg af, is Alpecin het nieuwe Quickstep?
Maar het nieuwe Quickstep, ze domineren ze zoals het Quickstep van de voorbije jaren?
Voor mij wel, hè. Maar ik denk dat vooral is het werk van de twee broers, Roodhoofs, die al jaren bezig met... knechten, superknechten aan het maken zijn en die ook rond Van der Poel echt een goede band hebben. Hetgeen dat Lefebvre altijd met Museeuwat en met Bonin, die ploeg smeden om echt aan de start te komen. We rijden hier uitsluitend voor Van der Poel. En dat is heel mooi verhaal voor vele ploegen.
Ja, het is zot eigenlijk omdat je ook in diezelfde ploeg een andere kopman hebt die 2 jaar na elkaar tweede wordt in Roubaix, die een ander monument wint en die dan toch zich eigenlijk wegcijfert. Wegcijfert voor een ploeg, hè.
Ja, vooral, alleen maar wij hadden vooral Vermeers, Timo en die mannen die ook op 5 jaar tijd enorm geroeid zijn, sterk geworden zijn, die meedoen voor een ereplaats. Hè. Dus dat is het nieuwe Quickstep. Maar ik ga nooit zeggen nieuwe Quickstep.
Het is,
de ploeg van de Ruto.
Ik vind dat ook wel iets anders, omdat die ploeg van Alpecin nu, die zijn puur qua materiaal, is dat wel minder. Hè. Die renners, die komen echt van ver. Ik vind dat zot. Die teamgeist is... Ja, daar moet toch wel iets zijn, want bijvoorbeeld bij Quickstep zijn dat aan zich altijd wel betere renners. Ja. Dus dat is zo wel hetgeen... Maar, als je ziet een Timo Kielig van waar dat hij komt, dat is eigenlijk zot.
Daarom dat, allee, ik zeg nu
Oscar Riesebeek.
Ja, maar het zijn allemaal...
Ja.
Het is een heel mooi verhaal. Dus ze komen ook van een pro-continentaal ploeg. Op 5 jaar tijd zijn die...
Ja, ja.
De persoon van der Poel is ook aanwezig. Die maakt ook heel veel goed in die ploeg. En zo kunnen ze groeien. Het is ook een winnaar. Ze winnen enorm veel. Philipsen niet erbij gekomen is. Dus dat is...
Ik vind wel dat er de laatste tijd wel te veel wordt gezegd van er is meer dan Van der Poel in die ploeg, maar het draait wel rond Philipsen en Van der Poel. Ja. Vorig jaar UCI-punten, de vijfde meeste UCI-puntenpakker van Alpecin was gewoon Lionel Tamignot.
Ja.
Vraagt hier in de straat wie dat is, niemand kent.
Nee,
met alle respect.
Ja. Mm.
Dus ja, die gasten pakken op hun eigen zoveel koersen en punten. Dus ja, ik wil daar ook wel een beetje... Dat wordt nogal rap gezegd, maar nu, dit jaar, heb je wel... Ja, je hebt dan Axel Laurens is er ook wel bijgekomen en Hermans wint in Baskeland. Dus ja, het is wel...
Maar ook de entourage, het personeel en de ploegleiders zijn altijd
er komen
betere
ook altijd
en betere. Dus,
ook altijd mannen bij. Keukenleiders is er nu bij. Die, ja, je ziet, dat is ook altijd maar aan het groeien.
Een financieel plaatje groeit ook altijd. Mm. Dus.
Ja, is dat een beetje een voorbeeld? Ik denk dan, als je bij Bingo zit...
Ja, als wij morgen 10 miljoen krijgen, gaat de structuur er ook volledig anders uitzien.
Bij deze? Iedereen die kijkt of luistert en 10 miljoen over heeft.
Zoals iedereen zoekt partners.
Ja, ja.
Zoals jullie soms, die zoeken misschien partners. Mm. Het draait om een financiële... Mm-hmm. Dus daar moeten we geen geheim rond
maken. Ben ik eigenlijk te streng als ik zeg dat ik vind dat er te weinig renners van Bingo doorgroeien naar bijvoorbeeld de World Tour of naar het topniveau?
We hebben daar een aantal die bij ons gereden hebben.
Ja, Laurens Huis, Rex, dat zijn goede voorbeelden. Ja. Maar,
Mertens.
Julian Mertens?
Nee. Een sprinter. Bij Lotte nu.
Menten.
Maar het zijn er een aantal. Hè.
Ja.
Bij ons is het probleem, als we morgen een groter budget hebben, de renners die nu bij ons rijden, wil ik allemaal behouden.
Mm-hmm.
Omdat ik weet, er zit iets in.
Ja, ja.
Rijden ze volgend jaar een goede prijs, zijn die vertrokken. Dus het is de kunst van uw werk, dat je er 5 jaar in steekt, die te behouden.
Ah, ja,
als 3 jaar terug, Rex, als we die een mooi contract kunnen aanbieden, dan ga ik die misschien wel gebleven hebben.
Maar dat ging niet.
Maar alles draait om het financieel dan, hè.
Ja. En bent je ook wel...
Als je de mannen bij... toen Alpecin waren ook pro-continentale. Nog niet World Tour, maar de renners zijn allemaal gebleven omdat ze meegegroeid zijn in het budget en de omkadering.
Want een paar jaar geleden zat Alpecin op hetzelfde niveau qua budget als jullie nu.
Wel, denk het. Die hebben altijd
een beetje meer.
Een paar
denk, altijd geweest. 5 jaar terug zaten ze toen al een dubbel van ons nu.
Ah ja, oké. Okay. Ja,
we hebben het juist al even gehad over iemand die echt wel zeer goed werk geleverd heeft gisteren, Gianni Vermeers. Ik was naar die koers aan het kijken en ik dacht bij mezelf, die kerel heeft toch eigenlijk echt een topjob. Dus die moet gewoon...
Met dat heel afgeleind is.
Ja, die weet, oké, er vertrekt iemand, ik ben mee. Dus die gaat in het wiel zitten, natuurlijk. Ik bedoel, ik zou het niet kunnen, hè. Maar aan zich is dat toch wel een toffe job om te zeggen van oké. En dan zien we wel waar het schip strandt.
Ja, maar dat is het totaal plaatje hè, van ja. De renners die van in de start op kop rijden. De renners die weten, Vermeers, die moeten vanaf kilometer 150 anticiperen.
Voor alle duidelijkheid, beren werken daar niet van.
Ja, ja, tuurlijk. Maar zo heb ik ook in de ploeg gezeten met Van Zevenhand, met Van Bond, Klier, Knaven. Ja. Dat was een plezier, omdat je daar kon op te rekenen. En,
ja, hoe
en die zijn ook gegroeid. Als we spreken over Vermeers, dat is gewoon omdat we het zien, de manier hoe dat hij rijdt. Zelfs de koers in handen neemt, zelfs gaan meespringen en zelfs de moment dat is Van der Poel zegt, rij maar op kop, ga daar demareren. Het loopt lekker.
Ja. Het was wel het enige moment in de koers, denk ik, dat Van der Poel een klein beetje in paniek was.
Ja, hij heeft er een paar keer bij gestuurd. En toen heeft hij gezegd.
Ja, en Vermeers van voorwaarden.
En je zag het ook in het peloton, die reden zo'n beetje van achter, een beetje links, niet in die groep. En, allee, wanneer is die volgende strook dat we kunnen vertrekken.
Je had het juist over Wim van Zevenhand. Super lang samen met u in de ploeg gezeten, als knecht. Ik had een quote gevonden van u. Waarin je zegt... sorry. Op de eerste stage met Farmfried in 2000 hebben we Wim ontgroend. Waar ben ik nu in godsnaam beland? Vroeg Wim zich af. Waarop ik zei, pas nu zit je in een echte ploeg. Wat is de ontgroening van Wim van Zevenhand?
We hebben er zoveel ontgroend. Ja. maar dat wordt nu nog gedaan, hè, ontgroening. Mm-hmm. Maar niet meer, niet meer heftig. Bij ons was toch meestal met een samenkomst twee dagen. En dat was meestal een avond waar er heel veel plezier gemaakt wordt. En ook heel veel drank aanwezig was. Uh-huh. De ene wat meer dan de andere. Maar het is een manier om elkaar samen te brengen. Om elkaar beter te kennen en...
Dat is een heel diplomatisch antwoord, vind ik.
Ja.
Er zijn een aantal... Je kunt met eieren zoeken, met alles doen, maar...
Met eieren?
Voor mij een ontgroening is... voor mij het belangrijkste is soms renners die misschien nog nooit weg geweest zijn of nog nooit een pintje gedronken hebben, is die integreren in uw groep.
Ja.
Voor mij was dat altijd het belangrijkste. Mm-hmm. En als ik zei, vanavond gaan we met mij mee, daar en daar en daar naartoe, dan was dat... Huh? Ja.
En die gingen mee?
Die gingen altijd mee.
Dat was geen discussie.
Ik was de persoon die al de renners die bij mij... Ik regelde het contract, ik deed het programma. De mechaniekers, soigneur, die waren altijd... Dat was ons team en daar gingen we zo
naar
de stage. Maar die moesten mee met mij.
Maar je was dan eigenlijk manager van het team?
Manager, ja.
Hij was eigenlijk kopman.
Alles.
Managers... In de jaren 90 manager bestonden niet. De Paul de Heijters zijn gekomen ietsje later. Maar ik wist die knechten, en bij Kees Priem of bij Lotto, je betaalt die zo en zo. En dat was zo gedaan. En die mannen waren ook altijd super content. Maar ik regelde ook heel veel op de stage, trainingkampen bij mij thuis. Alles was altijd geregeld.
Ja.
Vorige aflevering zat Tim de Klerk hier en die zat hier eigenlijk te blinken met een Rolex dat hij had gekregen van Terpstra na de overwinning. Waar jij ook een cadeaumens als kopman?
Ik heb nooit Rolex gegeven, want... maar mocht dat dan alle knechten, die wisten perfect. Dat ieder voorjaar was er een feest. Altijd. Maar voor iedereen dan. Personeel altijd. Op stage, dan na iedere stage gingen wij s'avonds ergens anders gaan eten. Een restaurant buiten het hotel. En ik was iemand die...
Ik kan wel vestigen, ik heb Wim van Zevenhand een paar maanden geleden nog geïnterviewd en het ging dan ook uiteindelijk over Peter. En dat is wel iets wat jij deed. Ik denk dat er nooit een van jouw knecht, als jij iets ging gaan eten, jij betaalde de rekening.
Altijd,
de kopman betaalt altijd.
Ja.
En ik vraag me juist af, van, zou jij nu nog kunnen kopman zijn in een ploeg?
Ik bedoel,
alles wordt nu zo strikt geregeld, voeding, eten.
Maar ze hebben mij dat ook al een aantal keren, dat zou niet meer zijn, lekker uw tijd. Maar nu groeit ook, moest ik nu 15 jaar en ik word opgegroeid in de manier waarop ze leven, zou ik misschien ook hetzelfde doen en anders leven, maar... Voor mij is het toch nog goed ziet. Ik denk dat Van der Poel ook wel een hele sterke is op dat gebied.
Een groep smeden.
Om de groep te smeden.
Mm-hmm.
En het is ook, ik kan niet zeggen een speelvol. Maar
er mag wel eens gelachen worden.
Ik vind het is heel belangrijk. Ja. Het kopje moet af en toe een keer leeggemaakt worden. om terug die batterijen op te laden. Want...
En jij durfde ook ingaan tegen een ploegleider. Want ik weet, Mark Sergeant zei af en toe van... Ik had eigenlijk liever niet dat ze s'avonds aan de toog een pint dronken, maar...
Ja, maar oké, okay, dat is... dat was onze manier. Als Van der Poel zegt, we doen vandaag... Gaan ze ook wel allemaal een beetje... Mm. Er zijn toch nog altijd kopmannen die het te zeggen hebben van... Ik wil liever dit of dat doen.
Mm-hmm. Ja. Ja, over die sfeer. Ik zag eigenlijk gisteren echt nog wel een zot beeld, maar dat werd niet echt benoemd in de uitzending. Dus Philipsen en Van der Poel waren al aangekomen en die waren aan het vieren met twee. En op een gegeven moment passeert eigenlijk Vermeers in het wiel van Pitti voor de laatste ronde. Dus die gaat eigenlijk sprinten voor een zesde plaats. Dus je zou gefocust moeten zijn of in die koers. En die riep ook al naar die gasten, maar die moest eigenlijk nog sprinten. Ja,
maar ook hoe dat hem over de streep komt, hè, want hij wint dan die sprint.
Want een zesde plaats voor hem is ook wel mooi. Hè?
En hij wordt zesde, maar dat voelde voor hem ook als een overwinning. Ja, ja. Hij zag zo dat
ja, maar dus als ik de tweede keer de ronde won... Van Zevenhand kwam ook de meet overgereden met een groep, maar die stopte voor het podium.
Ja, ja.
Om tussen de supporters, en je moest nog over de meet rijden.
Ah ja, hij moest nog over de meet rijden.
Ja, ja, ja. Maar dat zie je bij die ploeg nu. Dat is in alle, dat is in de voetbal, dat is... Allee.
Een ploeg wordt ook gesmeed naast de fiets, hè. Dat is super belangrijk.
Maar ik had wel nog één ding voor hoe content gaat Jasper Philipsen zijn? Of hoe blij was die? Want die wordt nu wel tuurlijk, al twee keer tweede achter.
Ja, maar de vraag is altijd, stel dat... Allee, hoe kan hij Van der Poel kloppen? Hm. Alleen in de sprint.
Maar als ze met twee naar de meet gaan, gaan ze
ja,
tuurlijk, sprinten.
Ja. Ik denk dat Van der Poel ook enorm veel gedaan heeft in Milan-Sanremo.
Ja.
Er is nog altijd een
hiërarchie, ik weet het. Maar je wordt twee keer tweede, twee jaar na elkaar.
De vraag is, als hij volgend jaar bij een ander ploeg rijdt, gaat hij...
Hij gaat
want nu wordt hij meegezogen. Hij zit altijd rond Van der Poel, hij zit in de juiste positie. Mm-hmm. Er zijn nog renners naar een ander ploeg gaan als kopman voor bepaalde koers, maar nooit.
Ik vind Philipsen ook geen kopman, eigenlijk. Qua... finale. Dat is een topkant
talent, zeker
top
wel. Hè?
10 in de, top 10 in de wereld, maar die heeft niet die vibe of zo daarvoor.
Ik heb al gezegd, het is een renner die zeker gaat meespelen voor in die klassieker als voor overwinning. Maar we hebben al winnen, is, zijn er niet veel die winnen. Hè?
Ja. Wat denkt hij? Gaat hem sowieso weg? Hij gaat toch cashen nu?
Ja, maar...
Naar bingo.
Ze cashen al, hè, die mannen.
Ja. Maar nu kan hem echt cashen. Hè? De man van 3 miljoen wordt hem genoemd.
Maar hij heeft ook al... Allee,
ja, tuurlijk. Ja.
Zijn waardes... Ook, allee, in Tour de France, de ritten, Milan-Sanremo winnen. Allee.
Ja, de groene trui winnen
zijn waarde,
Tour de
zijn waarde ligt daar. Is dat nu bij een nieuwe ploeg? Allee, dat is niet om mij.
Nee. Maar we mogen toch een beetje in... Allee.
Ja, tuurlijk. Maar ik zie wel dat hij wel zich goed voelt.
Stel jij als ook sportief manager... stel dat tekent niet bij. Naar welke ploeg moet hem gaan? Wat zou de beste keuze moeten zijn buiten Alpecin?
Of zit hem op de juiste plaats?
Maar voor hij mij, zit sowieso voor mij op de zit, juiste allee, plaats. Allee, hij zit, maar stel, ik vind het ook moeilijk.
Stel, ja.
Ik vind het moeilijk.
Ik geloof dat hij met Pogačar een hele goede band heeft.
Mm-hmm.
Maar ja.
Ja, ik vind dat ook moeilijk om die
voor hem,
met Matthews ook.
Tour de France.
Ik vind het moeilijk om die daarin te passen ook. Ja.
Heel veel ploegen zijn er niet meer, hè?
Nee.
En zeker niet met dat budget. Hoe belangrijk is het dat je wordt uitgedaagd in je ploeg door iemand die ook veel talent heeft? Ik bedoel, een Van der Poel. Hoe belangrijk is het dat daar nog iemand zit die er ook tegenaan schurkt, zo tegen die kopman?
Maar Lefebvre heeft altijd zulke ploegen gehad. Nuyens heeft onder Bonen gestaan. Onder Musée waren er ook een aantal toppers.
Had jij dat bij Lotto of bij TVM?
Ik heb één keer... Wat bij TVM, niet zo echt. Hè. Ik was de echt... Allee, voor die klassiekers. Hè.
Ja, en bij Lotto?
Maar Knaven heeft ook Paris-Roubaix gewonnen. Hè.
Ja.
En hij heeft ook... denk ik.
Maar dat is op een andere manier. Hè,
ja, tuurlijk. Maar ja, wil het maar zijn. Dat worden ook al... serieuze topknechten. Hè.
Sorry.
Geert van Bond. Heeft Gent-Wevelgem gewonnen.
Maar had je iemand dat echt...
1 en 2.
Had je zo iemand dat net onder u stond of zo, qua hiërarchie?
Ik heb één keer, dat was bij Lotto, was Michmiel.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja.
Zorg dat voor vrevel of was dat dan...
Voor mij was Smil toen al een beetje aan het...
Ja, dat was op het einde meer.
Op het einde ja. Is dan ook zwaar gevallen. Dus we hebben nooit echt... Allee.
Nee.
Maar het was niet ook mijn meeste...
Het was niet de gemakkelijkste mens.
Het was nieuwe maat.
Om samen van, ergens...
Van niemand eigenlijk.
Gingen jullie samen een pint drinken?
Maar ik kwam mee... Ik heb hem zaterdag gezien. André is André. Ja. Maar we gingen niet... Misschien een keer gaan eten als hij trakteerde en anders niet.
Er is heel veel te doen geweest rond sportieve van het weekend, maar er is uiteraard extra sportieve, waar we het misschien toch wel even over moeten hebben. Er was het petjesincident.
Ja.
En er is weer bier gegooid naar Mathieu van der Poel. Ja. Als ik dan vraag, is dat herkenbaar? Ik weet niet of dat zozeer herkenbaar is voor u, of dat in een tijd gebeurde, maar ja, kregen jullie... Bierdouches?
Ik heb bier over mij gehad. Ja. Sowieso. Zeker in de periode Carrefour de Larbre toen. Sowieso. Maar we spreken nu alleen over Van der Poel. Ik denk dat er nog renners zijn die later over de kassei rijden. Meer als meer.
En die niet in beeld komen.
Die zeker niet in beeld komen. Ja.
Ja, maar het is... Allee, we kunnen er wel...
Voor mij, als ik terugkijk naar de Ron van Vlaanderen... Voor mij het grootste probleem wordt mensen die op de straat staan, die met de gsm willen filmen en altijd opschuiven om de renners beter die valpartijen veroorzaken. Allee, dan liever wat bier over mij krijgen en kunnen verder rijden. Allee,
ja. Maar het is vooral
mag niet gedaan worden. Allee, nee, het is ook niet,
we hebben er
wij, maar niks we aan. Zien ook op de voetbal, wat wordt er? Allee, we leven in...
Maar tegenwoordig. Het is ook een beetje van alle tijden. Hè. Merckx kreeg in, wanneer was hij? 75
slag
in de lever. Ik herinner mij die etappe toen in 2003, denk ik. Als Musée won, reed Bonen daarachter in een US Postal truitje. En niemand kende Tom Bonen. Of 2002. Ja, iedereen kapte bier. Toen kapte er ook bier over hem en werd er middenvingers opgestoken. Naar...
Is dit een bekentenis, Dirk?
Nee, ik was naar tv aan het kijken, maar ik wil maar zeggen, het is van alle tijden, denk ik. Maar...
Ja, maar dat maakt het natuurlijk niet beter dat het van alle tijden is. En als je een petje in je schijfrem krijgt en je gaat neer en je valt en je breekt je sleutelbeen en het is gedaan.
Het verhaal van die vrouw die Tour de France met dat bord... aan de weg gaan staan, vind ik veel gevaarlijker.
Want die staat er niet voor de renners te zien. Ja, die staat voor zelf in beeld te komen.
Ja, dan madameke af. Ik weet het, ja, ze gooit iets.
Of de fotograaf van, ik weet
Laie Voste heeft ook ooit mensen die met die vlag. Maar ik vind het veel gevaarlijker. Nu staan ze allemaal achter de rangheks. Maar dan mensen die op gaan echt dicht gaan zoeken.
Idrie Harelbeke bijvoorbeeld, waar Van der Poel en Van Aert door een mensenzee moet.
Ja, die allemaal die middenberm zijn.
Ja, wij hebben met de Ronde van Floris de Tier valt om de noten met twee mensen die... Ja, dat vrouwke was ook zwaar gekwetst. De zware valpartij. Mensen gaan... ze gaan naar de wedstrijd kijken en ze willen zo dicht mogelijk met die camera. Ze hebben al geen vat op de koers die komt.
Nee. En door uw smartphone ziet je ook niet per se hoe snel ze komen, waar ze
dus
zijn.
Dus ik zie liever 10 meter verder iemand mee een beetje water gooien of bier, bij wijze van spreken, dan dat er niks kan gebeuren.
Ja.
Okay. Maar liever niks.
Liever maar niks.
Zoals in alle sporten tegenwoordig, we hebben de voor- en tegenstanders. En dat is, En het andere, en de wielersport, het zit er tegen. Hè.
Ja, het is moeilijk. Je kunt mensen natuurlijk niet van de koers weghouden. Hè. Dat is niet eenmaal. Maar misschien toch de patches op het hoofd houden.
Het probleem is, je kunt ze geen statenverbod geven. Je kunt ze niet tegenhouden. Dus, maar je moet ze wel aanpakken. Ik denk dat je ze moet identificeren. Je moet ze boete geven. Maar het is ook moeilijk, want die vrouw die met die Omi en Opie, die ooit die valpartij in de Tour veroorzaakt, die heeft ooit een schadevergoeding van een symbolische euro gekregen. Ja, als renner zeiden daar niks mee. Maar je moet ze wel aanpakken.
Het is de mentaliteit die we een beetje moeten aanpassen en een strenger worden.
Als je daar staat langs parcours en je ziet er een met bier geven, spreekt hij daarop aan.
Ja, maar dat zal wel gebeuren.
En dat zal wel gebeuren, denk ik.
Maar ik denk persoonlijk, op het moment dat dat gebeurt, degene die er allemaal staan allemaal mee. Een punt rond zich. Plezier maken en hop. En,
het helpt ook niet natuurlijk dat die mensen daar al van 9 uur staan te drinken.
Ja, tuurlijk. Maar ja, dus in iedere evenement, in iedere...
Mm-hmm. Klopt.
Maar het wordt allemaal in beeld gebracht.
Ja.
Allee, zeker van de eerste. En dat dus wordt meer en meer het gevaar. Hè.
Waar zeker iets aan gebeurd is, is het parcours. Namelijk, er is een chicane gekomen. We hebben het nu allemaal gezien gisteren. Jappe, jij bent grote fan van de chicane.
Maar wacht, ik stuurde in de groep. Wat denken jullie van de chicane? Denken jullie dat ik fan ben of geen fan? Ja. En het is een vriendschapstest om te zien van...
En wat het juist, hè?
Hoe goed kennen jullie mij? Ja. Ja, ik was wel fan. Ik ben gewoon vrij positief over zaken. Als ze gewoon beginnen nadenken voor veiligheid. Op zich natuurlijk veel te laat. Maar ja, ik vond dat wel goed dat ze daarover hadden nagedacht. Je leest dan ook, Tim Willis reed dan tegen 40 per uur door het bos van Wallers. Hij zei van ja, ik vond dat zelfs al akelig. Dus ja.
Mm-hmm. Ik weet één ding. Bos van Wallers is voor de meeste renners, voor iedereen als ze starten. Daar liggen ze wakker van.
Oh, wel,
omdat dat zo rampzalig is. En of dat je er nu traag over rijdt of heel snel...
Er is toch een groot verschil. Wow, dat, 60 of 40
voor mij, allee, persoonlijk, hoe dat ze het oplossen of... Alles is mooi mee, verlopen. Hè, ze waren maar met 30 rennen.
Ja.
Stel dat je daar met 120 aankomt, gaat dat een ander scenario. Het was droog. Het grootste probleem vind ik, als het nat is, rijdt het dan niet over.
Ja, zoals de Koppenberg.
En zoals de Koppenberg ook. Ik vind, het is altijd mijn favoriete helling. Maar als we met 20 daar naartoe rijden en er rijdt er maar één en over. We zitten niet meer nu in de wielersport met mensen die van over heel de wereld zitten kijken. Oei, die gaan nu te voet.
Nee, ja.
Waarom doen ze dat? Het rijdt er dan niet over. Het gaat toch niks veranderen. Hè? De winnaar gaat hetzelfde blijven. En...
Tegen wat ik nog heb met de Koppenberg, dat is een helling. Tegen hier gaat hem in een afdaling.
Ja.
Ik denk maar dat je hier de renners nog meer in gevaar brengt als het nat ligt dan op een Koppenberg.
De Koppenberg gaat er niks.
Daar gaat
lichamelijk, tenzij dat je een enkel breekt.
Het ziet er gewoon extreem knullig uit.
Ja, het is niet meer. Plus, ik vind de wedstrijd nu in de ronde is zo zwaar geworden. De weersomstandigheden waren nu ook extreem. Na 200 en zoveel kilometers is het ook. Die is simpel en dat hebben we nu weer gezien. De sentiment, die moet wel 100 meter lopen. Dat is niet meer van deze tijd.
Maar zijn de crossers wel het voordeel natuurlijk?
Ja, maar niet met die... plaatjes voor ons nu weer rijden. Ja. Voor hetzelfde loop de boven, breek het af. Is de koers gedaan.
Ja, dat is waar.
Maar Parijs-Roubaix vind ik... ik heb het ook meegemaakt met UMC. We lagen ook op de grond. Dat zijn toestanden om... Maar vandaag, gisteren was het droog. Geloof ik wel dat er geen probleem is.
Ik vind het wel straf dat je dat zegt, van nat bos van Wallers er gewoon uithalen.
Ja.
Maar je moet een keer kijken, natte edities waar ze het bos inrijden. En het is inderdaad, het is een afdaling 70 per uur. In de eerste 50 meter wordt er gevallen. Ja. Sowieso, omdat ze komen op die kasseistenen en ze schuiven eraf tegen die snelheid.
Plus als ze nu lek rijden, die wielen breken direct. Dus de velo's zijn ook heel licht. Wij reden nog mee. 2-3 kilo zwaardere fietsen, die wielen braken zo maar niet. Maar nu...
Kijk maar naar 2 jaar geleden, Visma. Toen nog Jumbo.
Ja. Het zijn allemaal specialisten, maar zoals gezegd, je komt er tegen... Gisteren ook, tegen 70 rijden ze naar... Maar als dat nat ligt, dan is dat een ijspiste. Ja. Sowieso.
En ze waren nu ook gediend door de koersomstandigheden. Het is maar een groep van 30, 40 die daaraan komt. Als daar een peloton van 100 renners aankomt, is dat gevecht voor dat bos of dat die chicane in te duiken even groot.
Ja.
Maar zijn maar zeker, ze liggen allemaal wakker van die strook.
Maar ik had vooral nog zitten kijken naar de volgwagens die achter die groep zaten. Want die moeten ook, die moeten ook die chicane pakken. En je moet maar juist aan terugkomen zijn aan een lekke band. Je kunt daar niet door. Hè? Dat is een file waar je door moet. Dan zijn eigenlijk de koers ook aan het vervalsen.
Ja.
Dus,
ik denk volgend jaar dat ze wel een meer pasklare oplossing.
Ik had het in de groep ook gestuurd. Ja. Ik vroeg me af van waarom komen ze niet van rechts?
Dat heeft nog... En
dat ze een 90 graden bocht het bos in. Dat is veel natuurlijker dan hadden ze de flow.
Volgens mij mogen ze niet zeker of het is toch iets...
Er zijn een aantal zijstraatjes waar dat ze kunnen induiken, maar... Nu gaat eigenlijk je komt richting Bos van Wallers, maar de weg loopt eigenlijk naar rechts.
Ja.
Je kan vandaar ook komen, denk ik. Dat is een gewone D-weg, maar nu, dan moeten ze een stuk rondrijden.
Ze leggen het peloton volledig stil nu. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus als ze, stel dat ze dan toch van rechts komen, gaan, het houdt niet simpel zijn. Hè?
Nee, maar het is natuurlijker. Het is natuurlijker gemaakt naar 90 graden.
Het grote probleem is op de kassei komen en dat je op je lijn blijft rijden.
Ja. Ja. Alleszins, er wordt over nagedacht over veiligheid.
Dat is ook toch wel
goed? Ja, dat is goed. We kunnen alleen maar toejagen, denk ik. Het is ook nodig, lijkt mij, omdat sinds dat we vorige keer hebben opgenomen, is er een heel World Tour peloton eigenlijk onthoofd. Wout van Aert, Roglic, Vingegaard, Evenepoel, allemaal uit. Amai zeg. Sorry jongens. En nog een hele rest van andere renners die neergegaan zijn.
Dus die kerel met zijn airbag systeem, die gaat zwaar cashen.
Ja, ik had het ook nog gestuurd in die groep. Moet er iets aan gebeuren? Peet.
Voor mij, de volpartijen gebeuren.
Of is het van alle tijden, ja.
Musée was ook op de Bos van Wallers zwaar gevallen. Als dat belangrijk, toprenners zijn, wordt dat vernoemd.
Maar nu zijn de vier beste
Baskeland,
renners.
Stel dat Baskeland 10 renners achteraan zijn, gaan we er minder over.
Maar het zijn wel uw uithangborden van de wielersport.
Maar voor mij zijn die andere renners even belangrijk.
Ja, voor mij
Ik denk
ook
eerder dat de mentaliteit is van de renners,
ja,
die heel veranderd is. Het gebruik van die oortjes, gebruik van computertjes, dat vele viewer, wat er alles op staat van nu moet je 200 meter naar rechts, dan moet je 300 meter naar links.
Er is meer info wel, hè?
Alles is info.
Dus... Je zou denken,
die renners worden zo zot gemaakt.
Dus je zou denken dat ze meer voorzichtiger zouden zijn. Omdat ze meer info hebben.
Nee, moesten ze meer met het parcours bezig zijn. Ja. En met de veiligheid van hunzelf. We gaan rustig. Mm-hmm. Nee, het wordt altijd maar druk gepoest. En dus maken...
Ja. Er is minder...
Maar veiligheid, ja... Dan zeggen ze in de Ronde van Vlaanderen, we rijden, of in Waregem, we rijden die weg niet meer naar de muziekbos. Mm-hmm. Voor mij is dat bullshit, hè. Het is een mooie weg. Allee, ze vallen echt.
Ah ja, inderdaad.
In de Ronde van Vlaanderen straat rijdt ook tegen 70 naar de Quarmo. Allee, er zijn nog... Binnenkort gaan ze zeggen, de Mont Ventoux naar beneden rijden is een gevaarlijk. Mm. Allee,
we pakken de licht.
Het zijn de renners die zelf...
Je hebt twee zonen dat koersen. Is dat iets waar ik ook over praat? Over veiligheid? Of
maar ik denk, maar veiligheid... Ik ga nooit over veiligheid spreken. De renners zitten op de fiets. Zij die, als zij risico nemen om 3 renners nog voorbij te steken in een bocht en ze vallen... dat is het grote probleem. Ze hebben geen respect meer voor een bepaalde plaats.
Maar dat is niet
ze gaan liever iemand op kant rijden om toch... op die positie te zitten en valpartijen te veroorzaken.
Dat is iets waar je met je kinderen over praat, want ik kan me wel inbeelden als je naar de koers kijkt, met je handen voor je ogen, soms.
Maar zij maken ook veel mee nu, hè.
Mm-hmm.
Bepaalde wedstrijden maken ze ook mee van, tegenwoordig, niemand heeft... Het grootste is respect.
Mm-hmm.
In onze tijd, als we op de kant trainen, er stond een of ander voertuig, dat was al op de kant, pas op.
En nu wordt er naartoe gereden, hop.
Nu wordt er niks gedaan.
Ja.
Het was gisteren ook een paar keer in de achtervolging. Ik denk dat het Vermeers was of Philipsen. Ze zijn er met 3 aan het achterrijden. En ze rijden naar die gele zwarte blokken die aan de zijkant stonden. Ja. Ze rijden er naartoe. En op het allerlaatste moment gaan ze opzij. En er is geen handje of niks om even aan te tonen.
Maar Philipsen en Vermeers zijn 2 kleine boefjes, hè, die doen dat.
Ja, maar ik wil er hen nu niet alleen uitpakken, maar het zijn zo van die momenten dat je wel vaker ziet.
Het is mooi dat een groepje de directiewagen moesten voorbijsteken. Ja. En die eerste 3, maar die gaan direct voor die wagen naar rechts. Maar er komt er 20 af. Er is hier bij die nog een beetje de valpartij van rechts ook.
Mm-hmm.
Er is niemand die roept, pas op.
Mm-hmm.
Niemand. Integendeel, tot juist voor het moment gaan ze...
Ja.
En komt het dan te veel aan druk, te veel willen winnen, te veel bezig zijn met resultaat? Want jullie rijden ook om te winnen, toch?
Ja, maar iedereen start om te winnen en eerst om niet te vallen. Mm-hmm. En er wordt enorm veel, maar in onze tijd weer teruggevallen. Maar nu vind ik het... Allez, Het is raar. Van in de start ook, ze rijden op de kant. En...
Heeft dat ook te maken met er... Ik vroeg me dat af van... Het zijn nu allemaal heel jonge gasten. Zou er vroeger al sneller een keer iemand... Zeg maar iets als Van Pedega. Als je zotte dingen rijden van Pedega kwam, dan stuurrijden van... Hey, kameraad.
Wij gingen in de koers even... Maar ik heb... Ja, een Cipollini. Ja, maar zoals Bernard Hinault was ook gekend als... Nu stop ik een keer.
Dat heeft de Tour toch...
Wij waren wel personen, maar wij reden ook soms achteraan. En we zien veel dingen gebeuren. Achteraan dan gezegd, waarom... Allee, als tegen jonge gast, waarom doe je dat dan nu? Maar de risico's die er nu genomen wordt, na 20, 30 kilometer, dat ik zeg...
Zou je nu nog... Want jij rijdt altijd achteraan.
Maar ik heb ook weinig gevallen. Hè.
Nou wel. Zou je het nu nog doen?
Ik nam risico's, omdat ik wist... Nu is het belangrijk. Als je om de voet van Bos van Wallers bij de eerste vijf moet zitten, ja, dan moet je... dat is een massasprint. Mm. Een sprinter die geen risico's neemt, gaat nooit winnen. Iemand die om de voet van de Quarmo of een geen risico's neemt, zal nooit meedoen voor de overwinning.
En jij reed altijd achteraan omwille van de risico's? Of
maar risico's... Dat... Maar ik was niet de persoon om de eerste 100 kilometer om sowieso mee te springen. Alleen een lange ontsnapping. En ik was ook niet iemand die al die risico's wou nemen. En meestal reden er twee, drie renners bij mij. Ja. Van mijn eigen ploeg, omdat de ploeg wist, ja, we blijven bij Peter.
Maar soms van achteraan kost ook wel meer energie.
Oh ja.
Allee, ja.
Ja.
Als je laat zot maken, als je rustig
ja. Maar als de valpartij van Kuhn en Zegelsem, bij de bevoorrading. Ja. Dus als je nu de renners ziet, er staat enorm veel volk. Maar die renners komen achteraan aansluiten. En dat is direct van de stress. Ja, we moeten nu alles voorbij steken. Ja, boom.
Ja.
Het is zo altijd van moeten. Vannacht, ja, de Waas begin... wordt er zodanig veel opgelegd van...
De finale begint ook vroeger, hè? Dus daarmee ook de stress. Hè?
Maar maar het begint vroeger, maar ze nemen zo risico's liggen op de grond, het is gedaan.
Dus misschien
de koers is gedaan. Hè?
Een oproep voor iets minder stress in het peloton. En af en toe een keer gewoon een pint gaan drinken samen. Dat gaat denk ik veel oplossen. Ik wil nog één ding, zeg maar.
Ik denk dat ook... Wat doet de jeugd nu allemaal? Ze gaan fietsen en ze zitten allemaal thuis.
PlayStation.
Zijn ze op stage, zitten ze op de kamer. Er wordt weinig nog samengeleefd. Mm-hmm. Ook met uw tegenstrevers of conculega's of andere ploegen. Wij zaten vroeger met andere renners van de ploegen te kaarten of plezier te maken. Dat is allemaal gepasseerd.
Ja. En als je elkaar niet kent, dan gaat je ook niet voor elkaar aan de kant gaan. En dan, ik snap het. Zit zeker iets in.
Wie was eigenlijk zo de plezantste om achteraan in dat peloton mee te rijden?
Ik denk dat Mugeu ook wel een hele plezant was. Huh?
Heeft dat beeld zo niet?
Ja, toch wel. Maar ja, Freire was ook wel iemand die graag... Maar toen was dat dus een beetje de kopman, de eerste 100 kilometer, was dat een beetje...
Reden van achter.
Ja.
De patrons
van achter.
In de zetel.
Nu
eigenlijk.
Zie je ze ook wel allemaal veel meer gegroepeerd in pelotonnen. Als het helikoptershot komt, dan zie je de gele trein en een blauwe trein en een roze trein.
Maar van in de start al. Hè?
Ja. En als er dan iets voorvalt, dan is het ook wel meestal heel de trein weg. Hè?
Ja.
Ik wil nog één ding over Roubaix. Meteen als jullie nog dingen willen zeggen. Maar Mathieu wint weer een solo van 60 kilometer. Dat is impressionant. Dat is ongelooflijk schoon. Is het soms ook... was saai.
Het was een saai koers.
Ja.
Er was geen spanning.
Nee,
ik heb ongelooflijk veel respect voor de prestatie die hem levert.
Voor alle duidelijkheid.
Maar ik herinner mij dan zo, als je dan spreekt over langste solo's, ik was dan eens gaan kijken en ik weet, Schmil, 64 kilometer, dat was de langste. Maar dat was kilometer spannend met Johan die erachter kwam. En tot op 8 seconden, 10 seconden, 12 seconden, terug 8 seconden. Dat was hem zijn fiets in de weg.
Een hele slechte
omstandigheden. Ik herinner mij de bonen met Pozzato, waar het echt een dubbeltje op zijn kant was van komt hem terug, komt hem niet terug. Dat gevoel had hij nu niet.
Maar ik had dat ook in de Ronde van Vlaanderen.
Ja.
Ik zie graag zo bepaalde demarages nog. De laatste 10 kilometer, 20 kilometer. En chapeau voor Van der Poel, hetgeen dat hij doet. Maar...
Gaat dat wel meer op het oude parcours, hè? Van de Ronde?
Wel,
Zonder het nieuwe parcours aan te vallen.
Het is altijd, het komt altijd, zijn de renners in de koers maken. En de koers is als, allez, hoe zwaar dat, Paris-Roubaix is altijd al hetzelfde geweest. Al 100 jaar. Mm-hmm. Maar vroeger, ja, kwam er nog een keer mee vijf op de piste. Allee, hetgeen dat Lotte doet, vond ik veel mooier.
Ah ja, tuurlijk, ja.
Allee, Lotte doet de manier van hoe dat verlopen is. En,
de intensiteit voor de kijker.
Tot op de meet.
Ja, ja, zwaar sowieso.
Aan mij hebben ze veel gevraagd waarom zij er nooit... Maar ik had ook graag zo een beetje spanning van nu nog die sprint. En, of die demarrage nog placeren op de Ten Bosch of op de muur. En, maar ja, nu hebben we naar één renner gekeken. En...
Ja, toen had een auto erachter reed, dan wisten we het eigenlijk al. Dan kon er eigenlijk ook niks meer gebeuren. Mm-hmm. Had hem de muur.
Maar er is geen enkel moment geweest dat ze nog terugkwamen. Je zag het naar 10 seconden, 30 seconden. Het werd een minuut en dan...
Maar ik wil maar zeggen, als hij een half minuut wegrijdt en zijn fiets breekt of hij heeft een lek, dan...
Allee, als ik gisteren gemiddelde van bijna 49.
47.
Dus ja. Zijn het eerste 54, dan is het een beetje... Dus hij rijdt sowieso aan 47, 48.
Dat is absurd eigenlijk.
Snelste roep,
hè.
Hij moet maar een keer de verkenning doen aan...
Nee, maar
ze kunnen zijn nooit meer... Allee,
het is wel waanzinnig dat je die inderdaad... Hè, want als je, het is zo'n legendarische Parijs-Roubaix, die van 64, die is ooit afgewerkt tegen 45 per uur. Toen lagen er wel maar 10 kasseistroken.
Ja.
En dat hebben ze... Het is pas in 2017 dat Van Avermaat dat snelheidsrecord breekt. Ja. Met 0,3 kilometer per uur. Die reed 45,20. En nu de laatste drie jaren, 45, 46, 47 per uur.
Ja, gisteren was het wel enorm...
De wind
zat enorm goed. Maar het is gewoon, allee, het is een persoon die...
Ik vroeg het mij eigenlijk af. Heb jij ooit zo'n dag gehad op de fiets dat je onoverwinnelijk waard?
Dat was ook zoiets. Je had een topdag. Maar al de koersen dat hij rijdt zijn voor hem. Ja.
Hij heeft alleen maar topdagen.
Maar ik denk op training zelfs ook dat hij... Als 7-8 uur trainingen, dat is soms ook zegt, oh, ik had goede benen.
Ja.
Ik had regelmatig goede benen, maar ik had ook veel slechte benen. Maar het is ook, het kopje is ook altijd heel belangrijk.
Maar welke koers waren dan zo echt wel... Toen was ik zegenzeker. Mocht mij gebeuren wat dat wou?
Het jaar Paris-Roubaix was ik zeker.
Allee.
Zeker aan de meet, maar toen...
Voor de start echt?
Voor de start wist ik, ja.
Ah, ja, maar als er niks gebeurt, win ik.
Ja, het koers moet altijd 6-7 uur zijn. Gisteren was het wat korter, maar...
Dat moet een fijn gevoel zijn. Als je voor de start al
maar
weet...
Maar op een gegeven moment, de meeste renners die kopmannen zijn of winnaars zijn, die hebben wel... Het gevoel van 's morgens of zelfs de eerste 50 kilometer, dat worden gewaar.
Mm.
Dat was toen in Paris-Roubaix ook. Maar ik heb vele Paris-Roubaix gereden met minder materiaal en toestanden. Maar ook in de Ronde van Vlaanderen. Maar in de Ronde van Vlaanderen, op de 15 keer heb ik 12 keer bij de eerste 10 gereden. Dus dat gevoel was altijd, ik kreeg mee om een resultaat om te winnen.
Mm-hmm. Maar je eigenlijk over al die carrière niet te weinig koersen hebt gewonnen?
Te weinig, ja.
Voor gans je carrière, hè? Of ben ik weer te streng?
Nee, maar ja. Volgens mij heb ik er misschien te veel gereden toen om meer kunnen winnen.
Je hebt te veel gekoerst.
Ik heb derde geweest in Parijs-Nice, mm-hmm. maar daar heel diep geweest.
Ja.
Dat de wedstrijden daarna veel minder waren. Lijkt dat ze nu zeggen, ja, we rijden uitsluitend die paar koersen en...
Welke Parijs-Nice was dat?
2001.
Dat was geen super zware, of wel?
Nee, dat was de meest zware.
Nee, wie was er eerste en tweede?
Rumsas en Frigo, of omgekeerd.
Ah ja, oké. Ook twee schrikken.
Voorlaatste rit op de Col d'Aise, tijdrit. Als je mij nu vraagt, ja, ik reed bij de negende. Ja. Tijdrit, Col d'Aise. Hmm. Als je nu bij de eerste tien rijdt...
Ah ja.
Tijdrit voor de Belgen is...
Ja. Die mogen mee naar 2K. Nee, maar die 2002, ik wou dan even vragen, want ik heb die koers toen gezien. Of 2003, als gewoon op 25 kilometer van de streep, dacht ik van ja, hij gaat er niet meer geraken, Peter.
toen wist de ploeg, had ik gezegd, ik demareer op de Carrefour en ik krijg sowieso dat gat dicht.
Maakt niet uit en wie dat ervoor oprijdt.
Nee, nou ja, dat was, maar het was al een beetje klot. Hè. Die wist perfect, nu rijd ik, nu doe ik weer mijn move om vooraan te zitten. En ik heb me zo gespaard om daar die move te doen. Maar ik reed altijd zo. Ik kon niet, like Mathieu zeggen, ga demareren, ik rijd 50 kilometer. Ik moest ook beredeneerd een beetje mijn krachten omgaan. En ik denk, op die manier heb ik er volgens mij het meeste uitgehaald.
Mm-hmm. Ja. Ik had die van de week nog een keer teruggekeken.
Gekronometreerd?
Die rennerslijven zagen er toen wel anders uit.
Een beetje meer...
Die Dario Vlieg.
Dario Pierre. Ja.
Hij reed toen wel...
Hij reed goed, hè. Maar,
heel goed, ja.
Maar jij zag er zo niet uit misschien.
Dat, ja.
Dat was een persoon die in de winter toch...
Ja, stekstje zat.
maar die 20 kilo bij kwam, hè.
Ja, mij.
Ja. We hebben zo'n een goede collega van mij, Belg, die ook... Nico Matan, dat was hetzelfde type, hè.
Ja,
Pierre ook was...
Salvatore Comesso was ook zo'n Italiaanse buffel.
Ja.
Er is van de week nog gekoerst, meer bepaald in Schoten. Ik wou zeggen, we zijn op schoolreis geweest, Dirk, maar...
Ik moest werken, jij was daar om andere dingen te doen.
Ik was niet uitgenodigd.
Ja, jij wou niet.
Ah, ja, okay.
Ik heb het u laten weten en je bent niet meegekomen. Dat is een koers, die wordt gereden. En op het einde wint hij een sprinter. Dat is altijd zo. Of... Er rijdt iemand in ontsnapping. Bijvoorbeeld in 1994, want toen heb jij daar je eerste koers gewonnen,
ja.
Peter. Dat was de Scheldeprijs. Dirk weet het nog alsof het gisteren was.
Alsof het gisteren was. Ik herinner mij vooral de krantenkop nadien. Als kind mocht ik niet veel sport doen, want ik groeide erop. Ik had altijd ontsteking. En dus ja, ik was erg geïnteresseerd in wat dat je niet mocht. Dus ik maakte altijd van die plakboeken. Ik hield alles bij. En toen mijn grootvader, die las ook L'Équipe. En toen stond er een grote kop, Tiens, van PTM.
Ja.
En dus zo'n paar keer al gebeurde in de geschiedenis dat er zo grote kampioenen... En de eerste keer dat je in Oog en Twevel woont, stond er ook in het land der blinden is één oog koning. Maar toen was wel de vraag van, wie is dat hier nu?
Ik weet, je wint die wedstrijd. Er waren heel veel sprinters in dat selecte groepje. Ja. Maar over de meet, daarna moesten we naar de receptie van de gemeente of de stad gaan. En de organisator, die was van... Oh.
Ah ja.
Wat hebben we nu voor? Te winnen er nu een trident, kleinste ploegje van België. De grootste koers voor mij.
Ja.
Maar iedere keer als ik hem niet tegenkom, zegt hij, dat wordt zo vermeld.
Top.
Ah, ja. Top.
Top, en je komt hem af en toe nog tegen, echt?
Ja, maar ja, op de rand is dat. Ja. Ik ken ze allemaal.
Dat is nog beetje. Dezelfde, of wat? Of?
Ja, toch.
Het grootste deel van het comité is nog hetzelfde.
Oké.
Ja, toffe koers. Het is ook uw allereerste profoverwinning en meteen een klassieker.
Ja.
Toen net weer een wereldbekerkoers geworden, had ik gelezen.
Ja, toen, ja, in die periode is dat gewoon klassieker geweest.
Mm-hmm. Ja. Maar hoe belangrijk is dat voor u om op dat moment, want daarvoor zat je al bij grotere ploegen eigenlijk, nog bij Lotto gezeten.
PDM, Lotto,
ja.
En dan Trident.
En dan Trident, ja, hoe belangrijk was die overwinning?
Maar ik moet zeggen, in het voorjaar was ik al redelijk, ik reed de tweede in Harelbeke, bij de eerste 15e Ronde van Vlaanderen. En de Ronde van Vlaanderen heeft toen TVM mij al, de zekere Skibi, die ook heel veel van achter reed. En hij zei, Peter, je moet bij ons in de ploeg komen.
Ja.
En ja, het is niet, de conditie was, was zo goed. En het winnen van de Scheldeprijs heeft wel een boost gegeven. Hè.
Ja.
Maar dat is voor iedereen. Hè.
De klassieke, ja, uiteraard.
Een grote koers winnen, als morgen bij ons, zeg maar, is Luca van Boven Brabantse pijl wint, ja, is een carrière vertrokken. Hè.
Ik gun het hem, toffe gast.
Nee, ja, Luca van Boven.
Ja, ja, nee, ja, toffe gast.
Ja, maar ik ken hem, ook persoonlijk. Nee,
hoe hard heeft de carrière toen aan een zijden draadje gegaan? Want dat Trident Chic stond toen bekend als zo het kleinste profploegje van Europa.
Mijn ouders, want mijn vader was nog een redelijke strenge, dus ik mocht niet blijven bij Lotto. En ik kreeg het verdik eind oktober. Ja, geen enkele ploeg. Nog geprobeerd bij de Meulenaren zijn ploeg, Kolsrop, denk ik toen. Dat lukte niet. En Heer van Bond belde mij, Peter, ik heb een ploeg. We mogen trekken en bij Willy. Ah, ja. Dus ik zeg tegen mijn vader, ja, ik mag tegen hem, zou het beter stoppen en gaan werken. En. Dus ik teken een contract voor 6 maanden. Ja. Dus ik kreeg 6 maanden minimumloon, maar ik kreeg de...
Een 6 maanden biefstuk.
6 maanden biefstuk. En de eerste 6 dagen, ik deed mee om de 6 dagen in Antwerpen. En ik kreeg 2 dal. En Willy zei toen, oh, wat gaan wij allemaal meemaken? En. Dus ik zeg tegen hem, we moeten zeker koersen rijden, Bessijs of Middellandse Zee. Maar we, kan ik, ik heb nog nooit naar het buitenland geweest en nog nooit. We hebben toen alles, van alles meegemaakt. Maar terug te keren, nu zijn er veel de renners die zeggen, ja, maar gisteren ook een paar renners, ja, mijn tube stond te hard en dat is niet goed. Zij moet met een boek maar gelezen, het verhaal. Als de kop goed is en je wilt iets bereiken, of dat je dan met een truitje van, allez,
ja.
Het, met heel Trident of met TVM reden of alles begint van, en moet een beetje, allez, geluk ja. bij zitten. Maar achteraf bekeken, het geluk, het is ook omdat erin zit.
Ja. Wat voor een ploeg was Trident? Want ja, je komt natuurlijk...
Kun je dat vergelijken?
Van een hele professionele ploeg. Ja. Je gaat daarna terug naar de grote ploegen.
Voor mij kwam het op hetzelfde neer. De ambiance die we hadden in de ploeg was gewoon... Bezop, we hebben toen mooie wedstrijden gewonnen. Kappers won de wedstrijden Ronde van Zwitserland.
Hm. Ja. Veel ereplaatsen voor u ook.
Ereplaatsen, maar ja. Maar we deden mee.
Jullie hadden wel een mooi programma dan uiteindelijk voor zo'n kleine ploeg.
Maar toen waren er veel meer mogelijkheden voor die kleine ploegen. Dat is... nu is dat moeilijker geworden.
Dat is toen ook zo. Iedereen die een paar miljoen bij elkaar kon sparen, ja, die kon een ploeg maken.
Het budgettaire is ook... Ja. Je kunt dat niet... Het
is er niet vergelijken. Nee.
Er was geen budget. Er was één bekende burgemeester die mee met een beetje geld op tafel kwam voor wat... Maar anders, er was geen budget.
En was dat allemaal in het wit?
Wat? Maar ik had een contract. Het contract was... Ja. Maar toen konden op hotel gaan en konden zo betalen, bij wijze van spreken.
Ja, ja.
Zo'n vraag stelde toch niet?
Ja, ja, ja,
dat was toen lang verjaard.
Dat was toen, ja... Dat was nog met een bierkaartje, hè, contract. We hadden dat hier te eten en kijk, voilà.
Dat was uw contract?
Dat was toen, ja.
Hoeveel verdiende toen? Minimum contract?
Minimum.
En hoeveel was dat in frank?
In frank, 1000 euro, 40.000 frank.
Ça va, dan uiteindelijk. Voor die tijd.
En een fiets en een trui.
Bruto, hè.
Ah ja, oké.
Okay. Ah ja, bruto, oké. Okay. Ja,
minder ça va.
Ja, minimum gaan doen was... Maar oké, okay, mocht dat niet vergelijken... Alles was ook anders. Hè. Toen ging er nog een broodje of een pintje gaan drinken voor...
Voor hoeveel, ja?
Ja, dat is wel...
25 frank.
Ja, ik weet niet, ja.
Dirk weet dat ook nog.
Ik heb die tijd ook nog meegemaakt.
Ja. Goed, ja, Scheldeprijs. Moeten we nu misschien niet veel over zeggen, over die actuele Timmerlier heeft daar gewonnen. En dat was heel mooi. En ik stond op de meet en dat was...
Maar hij was ook heel content. Allee.
Ja, terecht ook. Ja, ja.
Het blijft nog altijd een...
Ja, het is een waardevolle
wedstrijd voor die sprinters. En Frank van den Broek heeft daar ook wel op mooie wijze die koers gewonnen. Dus,
Nee.
En ik vind...
Er staan weinig kleine namen op die erelijst.
Nee. Mm-hmm. En ik vind nog altijd... ik ben nog altijd de renner die zegt vanaf de omloop tot... Zelfs de Brabantse pijlen. En daar moet, als Belg moet de 4 zijn op al die wedstrijden. Hè.
Ja. Dat is
ik zeg altijd in alle renners, probeer eerst ene te winnen van voordat je zegt, ik wil de Ronde van Vlaanderen winnen.
Ja, wint maar een keer een koers. Hè.
Maar. Ja.
En voilà. De Quickstep zullen ze ook wel blij zijn, want hun eerste, nu afgelopen zondag, was 36e, de Lampie. Dus dan zullen ze wel, ook wel blij zijn met de Scheldeprijs.
Ja. Jammer voor Quickstep, hè.
Maar het is al, laten we zeggen, een paar jaar de klassieke koersen dat... Ietsje minder wordt.
En, ook door een shift in visie natuurlijk.
Ah, ja, tuurlijk. Ja, het is een volledige draai van Evenepoel gekomen. En, maar
was dit eigenlijk...
Denk nog altijd dat... de persoon waar we Patrick in zijn zetel zit, dat het toch pijn doet.
Tuurlijk, was dit de slechtste Roubaix van Lefebvre als manager ooit?
Is dat thuis?
Is dat thuis? Is dat
was ik.
Zijn dus kast te fretten.
Je wist misschien wel dat.
Amai, maar dat is goed
maar
dat
ik heb, op de laatste 10 stroken nog Asgreen zie passeren, als eerste nog.
Ja.
Dan Vitte Peter erachter reed. Ja, dan kan ik u... Allee, als ploegleider... Dat is een ramp, hè.
Ja.
Allee, voor ons, bingo, zijn er een paar... Wij willen overleven, maar voor die mannen, allee, het is de bedoeling dat ze toch bij die eerste 30 dat er toch nog...
Daar wil ik nog even op terugkomen, bij jullie, bij bingo. Wat wordt er eigenlijk 's ochtends gezegd?
Wij hebben maar één doel.
Gewoon mee zijn?
Gewoon mee zijn, ja.
Is dat het enige wat er gezegd is geweest?
Het moet ook eerlijk zijn.
Ja, tuurlijk, maar ik ben benieuwd.
Hoe kun je zulke koersen winnen, moet al... Allee, anders rijden ze niet bij ons.
Mm-hmm.
Degenen die meedoen voor ereplaatsen, die vertrekken. Maar wij, lijkt de Ronde van Vlaanderen, is voor ons een... als je mee zit, is dat wel...
Dus de tactische bespreking is altijd heel kort?
Well, het is een bespreking over heel het parcours ook. Hè. Mm-hmm. Het is ook de bedoeling van de verkenning van de stroken een beetje. Mm-hmm. En ook, ja, tegenwoordig voor en na de kassei, en waar staat iedereen. En, maar voor mij het belangrijkste is starten, als dat je doel is.
Mm-hmm.
En mensen in de kijker rijden, hè? Ja.
Maar,
belangrijk.
Dus, alles draait om publicitair, hè, tv. En, ja. En dit jaar hebben we heel veel mooi in beeld geweest. En de mensen zien ook wel, mede door mij erbij te zijn. Dat is goed bezig. Dus dat is wel leuk.
Ja. Moeten we vooruitkijken naar Luik Bastenaken-Luik?
Het is volgende week Amstel Gold Race.
Ja,
Amstel.
Maar ja, bon, ik ga ervan uit dat Mathieu van der Poel de Amstel Gold Race wint. hij doet nog mee in de Amstel en in Luik.
Luik, ja.
Hij heeft net bevestigd. Ja, dat is de enige koers die vader gewonnen heeft, die hij nog niet gewonnen heeft. Ja. Dus dat is er nog eentje dat, denk ik, op de derenlijst
ontbreekt. Op een gegeven moment stopt het allemaal.
Ja, ja.
Ik denk niet dat hij nog veel moet...
Nee.
Het is nog lang uiteindelijk, oké? En ook gewoon die focus kunnen blijven behouden. Het is ook wel iemand dat ook wel die decompressie ook wel heeft, hè? Harder dan Van Aert bijvoorbeeld.
Ik denk wel dat hij vorige week terug in Spanje gezeten. Ja. Dat hij dat wel...
Natuurlijk, ja.
En ook serieuze training ook, weer gemaakt. Dus,
En hij heeft ook niet al 20 koersdagen op zijn palmarès, op zijn dingen staan.
Nee, dat is waar, dat is waar.
Vijf koersdagen?
Vijf koersdagen, vier gewonnen.
Vier gewonnen.
En een keer twee.
En een keer, ja.
Maar ja, als hij zegt vandaag, ik rijd Luik Bastenaken-Luik, dan is het voor te winnen.
Mm-hmm. Nee, dat, ja.
Sowieso.
Tuurlijk.
Ik ga nooit starten voor, ben hier nu. Hè.
En er is eigenlijk maar één en andere grote topfavoriet, en dat is Pogacar.
Ja.
Ik denk nu wel, op lange hellingen, dat Pogacar hem er wel gaat af.
Het is gemakkelijk, afrijden. Hij moet gewoon vroeg
zeg
beginnen.
Zeg ik nu, maar ja, bon.
Hij moet gewoon bommen gooien van in het begin al. En,
maar ik geloof niet dat er hem...
Nee?
Op die hellingen?
Ja, als hij maar niet afrijdt, dan is er een probleem voor Pogacar natuurlijk.
Van de Poedel het even goed bij Rob. Ja. Zulke hellingen, 3-4 kilometer.
Ja, ze zijn ook niet super lang, dat is waar.
Ze hadden hem nog niet zo.
Ja. Hij weegt wel 13 kilometer of zo.
Het is misschien echt op de allerstijlste stukken.
Ja, natuurlijk, maar de koers moet altijd gereden worden. En,
ja,
zeker.
En als hij nog een ploegmaat heeft...
Het zal sowieso zijn ploeg is ook sterk geworden.
Gianni Vermeer zal wel in het wiel gaan zitten. zeker weten.
Gianni heeft gisteren te hard
gefeest. Ik geloof niet, zomaar dat Pogacar zo...
Ja. Ja, dat is eigenlijk fijn dat we nog eens een duel krijgen. Want het zijn er eigenlijk te weinig geweest dit voorjaar. Een stradium met alleen maar een solo, maar geen duel was. Ronde van Vlaanderen. Ook een duel dat we gemist hebben. Ik hoor het op een andere podcast, maar het is een beetje het seizoen van de gemiste duels. En dat klopt ook wel een beetje.
Het is wel onthoofd, hè. Het is,
Ja, dat ik voor jaar Evenepoel op de Lardut is wel mooi, hè.
Ja, schitterend.
Dus ik zie wel eens een duel terug, misschien Van der Poel, Pogacar op...
Maar ja, daar leeft de wielersport ook van, hè. Of dat nu jij tegen Johan was, of Bartoli tegen Van den Broeke... Ja. En dat soort momenten, dat is wat je herinnert.
We hadden heel graag Van Aert gezien. En
tuurlijk.
De beiden wel of niet, wie. En dus daar kijkt iedereen naar. Maar zo zitten we naar voetbal te kijken. Hè. We willen dat die voorspeler toch die mooiste goal maakt. En,
ja.
Kijk er naar uit om ze terug te zien. Hè. Het is toch er.
Maar het is nog twee weken. Maar, hopelijk blijven ze allemaal recht.
Ja, voilà. We gaan hier hout vasthouden. Dat er zoveel mogelijk mensen recht blijven. Ik wil graag een kleine tussenstand geven. Aha. Van de jonge wolven die we aan het volgen zijn. Peter, als je nog niet helemaal mee bent. Dus we hebben in het begin van het voorjaar hebben we wat mannen opgeleist die we gingen volgen. En we volgen een beetje zo hoeveel World Tour punten dat ze hebben. En degene die op het einde het minste heeft, die moet voor de hapjes en het drankjes zorgen.
Ja. Eigenlijk wie heeft het meeste verstand van koers.
Ja. Daar komt het op neer. Ja, Dirk is gekozen voor Antonio Morgado. Ja. Die,
ik heb hem ook kunnen kiezen.
Makkelijk, ja.
Ik vond dat ook makkelijk, ja.
Afgesproken is het altijd makkelijk.
Die heeft opgeteld 475 World Tour punten gehaald. In Ronde van Vlaanderen, E3, Kuurne en Le Samin. Riley Sheehan, daar ben ik voor gegaan, heeft 116 World Tour punten gehaald.
Die van mij
verdienstelijk.
Die van mij minder, of wat?
Vito Braat heeft in, dat is de uwe, Jappe, die heeft in alles wat hij gereden heeft sinds Kuurne samen 53 World Tour punten gehaald.
Wel eerste top 10 in de World Tour, vorige week in Trondheim van Baskenland. Ja. Dat was ze.
Ja.
Ik krijg al een knieboog van de tijd.
Ja, supergoed.
Hij staat op mijn lijst.
Nee. Ah, is het zo?
Ja, ik vind hem heel...
een mooie renner. Rap aan de meet. En op, op welke lijst staat hij voor binnen te halen? Of?
Tuurlijk, hè.
Ah ja, oké. Okay.
Ja.
Voilà, dus bij deze, als Vito Braat kijkt.
Nee, maar ik vind hem heel goed bezig zelf. En om punten te nemen, voor mij vind ik het puntensysteem ook... trekt op niks.
Nee? Wat kan er beter?
Maar ik vind die punten is ook nadelig voor al die renners. We zitten in een systeem, ieder renner wil uitrijden, ieder renner voor 2 of 3 punten en... Dus de manier van koetsen is ook op dat gebied veranderd.
Mm-hmm.
En soms neem je gemakkelijker punten in de Vlaamse koersen dan in die Baskeland koersen.
Je wilt zeggen dat er bepaalde ploegen te veel bezig zijn met die punten. Bijvoorbeeld een Arkera met 4 man in de top 10 wil sprinten.
Ja.
Zo dat.
Ja.
Ik heb dat ook wel, ja.
Ik heb, ik vind nog altijd de klassiekers, het wereldbeker van vroeger, vind dat nog altijd de max. Dat we er een systeem krijgen van... Dat is een klassement.
10 koersen.
10 koersen. Mm. En dan hebben we de grote rondes. En al de rest is voor mij, ja... Het is een systeem van winnen en winnen. En er moet klassement zijn. Maar nu zijn we de massasprinten ook. Allee,
maar is bingo
ze zouden elkaar omverrijden voor de 7e plaats. Hè.
Zijn jullie ermee bezig? Want ja,
wij,
je moet er, je moet er mee bezig,
is ermee bezig.
Ja.
Als wij morgen onder 50 punten binnenhalen, is dat...
Wordt dat gevierd?
Maar het wordt,
met een pintje?
Voor mij is een overwinning veel meer waard dan punten altijd.
Wat is er in het begin van het seizoen dan gezegd?
Maar al met die renders worden zo zot gemaakt. Die weten perfect.
Maar zo worden ook contracten onderhandeld.
Het is zelfs op Pro Cycling Stats. De renners nu zijn meer bezig van did not finished. Omdat dat allemaal tevoorschijn komt. DNF, DNF. Dus die zijn alleen maar bezig. Ja, dat mag niet. Hè.
Maar die managers ook.
Ik zie liever een renner. Hetgeen dat ik nu al een paar keer in de koers, dat we een paar knechten hebben. Ik zou liever hem dat ze rijden en afstappen 850 kilometer. Ik heb mijn job gedaan. Voilà.
Ah ja, toch?
Natuurlijk.
Het geeft ook wel voldoening om een koers uit te rijden, denk ik.
Moesten ze mijn DNF's... Ik heb zaterdag nog...
Oké, we gaan ze even opzoeken.
Ik heb nog geweest, 20 minuten achter, bij wijze van spreken, en de bus stond op 500 meter van de RV. Draai je aan de bus af. Hè. Mm. Ik kreeg niet over de meet voor te zeggen, Maar nu ze zitten allemaal mee. Die 5 puntjes, DNF, dat mag niet. En terwijl dat je...
Is er nog een jonge wolf die we... Missen? Ja, uiteraard zijn er heel veel die we missen in het lijstje. Maar ik bedoel, is er nog iemand die jij tipt?
Van bingo.
Nu van bingo, nu op dit moment. Boah, voor mij, de meeste is van boven die er bovenuit steken.
Dat is ook zo wat jullie kopman, hè?
No.
Ja. Dus van boven steekt er bovenuit.
Die qua waarde...
Die kan van bovenuit. Ja, ook misschien het meeste intrinsiek talent of iemand voor de klassiekers...
Ik denk dat er ook wel iemand is die de manier van koersen ook wel meer toeleunt naar mij dan al de rest. Maar ik kan wel, ja, kan wel.
Ja.
Maar je is ook nog maar twee. Allee, vorig jaar super gereden, een paar keer mee geweest.
Parijs-Tour top 20 daar, denk ik.
En de lat wordt direct heel hoog.
Ja, natuurlijk.
Ik zie ook, allee, zoals ik was 24, dus je moet. Er zijn nog altijd renners die moeten sterker worden door manier. Door veel te koersen en
ja. Rijdt hij de Brabantse, bijvoorbeeld?
Ja.
Ah, voilà. Dat is misschien wel een kans om zich te tonen.
Eentje om in te hoogte.
Ja, natuurlijk. Ja. Dat zijn...
Oké, Luca van Boven. Getipt voor een bedje voor de Brabantse pijl. Ik heb nog wat vragen van de Valspad volgers. De eerste vraag komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer, maar Gunny die vraagt, wie heeft u al verbaasd bij de ploeg? Bij Bingo. Maar... dat is Luca eigenlijk.
Luca, ja.
Ja. Bart de Korte, die vraagt, en het is wel een vraag die vaak terugkomt natuurlijk, maar hoe dat jij dat WK van 2005 beleefd hebt.
Dan moeten we maar naar de Belgasport kijken die we er
ja, natuurlijk. Ja. Meer en meer wordt er... Allee, dat is ook wel leuk. Op, naar teruggekeken en hoe dat allemaal gebeurd is. Bij mij komt er... Ik heb het beleefd, ben over de meet gereden, mijn werk was gedaan. De eerste die bij mij kwam, die vroeg, waarom hebben ze dat gedaan? En de tweede die bij mij kwam, proficiat.
Ja, ja want om even te kaderen, 2005 is dus, Tom Bonen en jij rijdt eigenlijk de benen niks, uit je lijf.
Dat niks met allee, het was gewoon voor mij, er is afgesproken voor de wedstrijd en er is niks nageleefd.
Oké.
Okay. Niks.
En dan met die frustratie.
Gelukkig, oh, ik ben, op dat gebied ben ik... Tussen winnen en verliezen is voor mij een groot verschil. En als Bonen toen niet won, dan was ik de eerste om over de meet te stoppen. Om uitleg te geven of...
Oké. Okay.
Of zelfs reactie
te geven te van...
en nu was alles gelukt en er zijn heel veel renners en mensen die... die precies door hun... Dat Bonen die koers gewonnen heeft.
Wat is eigenlijk door u?
Zelfs de kouwer begint af en toe te zeggen, ja, maar heeft financieel, hij moet niet terugkeren. De kouwer heeft niks gedaan.
Want welke afspraken... Hij heeft er alleen voor gezorgd dat jij dat WK kon rijden.
Dat is wel waar. Allee, ja. Tussen het vertrouwen in mij, en om, dat was correct. En dan is Lefevre een van de eerste s'avonds bij mij geweest om te zeggen, oh, maar... Zelfs partners, sponsors van Quickstep.
Volgend jaar in de ploeg.
Nee, maar nee, ik lag nog een jaar vast.
Ah ja. Leg je daar...
Nee, er waren mijn eigen ploeg die bij mij kwam. Waarom hebben ze dat wel gedaan?
Ja.
En het seizoen begon. En ik reed derde Parijs-Roubaix. En een dag daarna kreeg ik mijn ontslag. Zo diep zat dat allemaal.
Ah ja, oké. Okay. Dus dat was de reden. Oké. Okay. Welke afspraken zijn er dan gemaakt? Mag ik dat vragen? Er op voorhand, want jij zegt, er zijn op voorhand afspraken gemaakt, die zijn niet nagekomen.
Door Nuijens en De Volder.
Nuijens en Leukemans. Normaal gezien, de voorlaatste ronde, wat Bono was toen... Ik heb altijd tegen de kou gezegd, ik ga mee voor de sprint om te trekken van Bono. Toen zei dat er een zware wedstrijd dat... renners die wegrijden. Maar de laatste ronde, de voorlaatste ronde was de bedoeling, de Belgen gaan op kop rijden en we rijden naar de massasprint. Er wordt gedemareerd. Als er een afspraak is en er wordt gedemareerd, dan blijf je taak houden om op kop te rijden. Er gaan er niet veel wegrijden. Hè?
Nee.
En toen zijn er een aantal meegereden, meegesprongen. En de eerste twee die terugkeerden, die lossen, waren twee Belgen. En op die moment, ja, mijn haar komt niet rap recht, maar ik zeg tegen Bonen. En nu gaan we er toch zeker naartoe rijden.
Ja, en daar heeft heel het peloton geweten.
Zo groot was het peloton nu ook niet meer. Nee, ja. Er was nog een lotto-renner die heel veel meegeholpen heeft. Dat was Mario Arts. En Andreas Klier heb ik toen nog gevraagd voor mee te rijden.
Hebben die toen gemobiliseerd als vriend eigenlijk? Ah, ja.
Ja, want Zabel zat er niet meer bij.
Ja, oké. Okay.
En Sanchez voor Valverde. Maar bij mij was gewoon... Allee, ik keek er zo naar uit om de sprint aan te trekken op een manier... Allee, voor Bonen, op een correcte manier, juiste manier. En, maar nu was het nipt allemaal. Hè.
Ja. Ja.
Maar moest hij niet gewonnen hebben, en dan ging er andere kranten artikels geweest. En nu komt dat meer en meer naar voren.
Ja. Het is wel voor een van de meest iconische tv-momenten ooit gezorgd. Hè?
Er wordt hetzelfde terug, heel veel, ik durf, respect van gekregen. Of alleen herinneringen. Ja. Dus wel,
Nu, dat WK doe je niet mee voor winst. Je hebt 2 keer op podium gestaan. Is dat grote gemis op het palmarès?
Voor mij wel, ja. Voor mij was de eerste keer dat ik Musée wereldkampioen zie worden. Ene keer de wereldkampioen. Heb ik altijd gezegd, ik wil ene keer wereldkampioen worden. En bij mij is, als ik wil, tweede en derde, dus ja.
Ja.
2 jaar later in 98.
Ja.
Valkenburg.
Valkenburg, hè. Met Bartoli en nog de mooie koersen die we zagen toen. Maar toen was Kamensint, ja.
Kende je Kamensint?
Ja, toch wel, ja. Alles is door een beetje met het lekrijden van Bogert, hè.
Mm-hmm.
We reden nog niet met oortjes, hè.
Ah, nee.
En op het moment dat hij weg was, zei hoe is die nu, Boon? En op die moment demareert Kamensint.
Mm-hmm.
En voor mij was Bartoli de meest gevaarlijke. Ik zei, moet maar één volgen en in de sprint is het kassa.
Ja. Aaron Slicht, die vraagt, zou je een Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix inruilen voor de wereldtitel?
Goh. Dat denk ik niet.
Nee?
Misschien 3 keer de omloop. Ja. Dat wel, maar... denk ik niet.
Ja.
De Ronde en Parijs-Roubaix blijft nog altijd. Maar dat waren de 3 hoofddoelen van mijn carrière geweest.
Tuurlijk.
Parijs-Roubaix ook. In de winter daarvoor, Michel Wuits heeft een interview gedaan. En die kwam bij mij thuis om te zeggen, je gaat nooit Parijs-Roubaix winnen. Maar je kunt dat niet.
Hoe dus een journalist zegt dat?
Ja, echt gebeurd. Hè? En hij zat bij mij op tafel. En er stonden 2 tassen koffies en die zijn eraf gevallen. Ik klop op tafel, ik zei, ik win dit jaar Parijs-Roubaix.
Dus eigenlijk, Michel Wuits heeft u scherp gezet.
Wat scherp? Bij mij was gewoon Parijs. Ik heb een aantal keer Parijs gereden, Parijs-Roubaix, met enorm veel tegenslag. Ook door materiaal omdat dat toen nog...
De Michelin-bandjes.
Michelin-bandjes, Rigida. Bij TVM was dat Rigida, 19.
Dat ken ik.
Profiel.
Dat is goed dat ik dat niet ken.
Allee, dat was...
19 millimeter.
19,
nee, om Roubaix te rijden.
Ja.
En dan 8 bar daarin duwen.
Ja, tegenwoordig
is met 32.
32.
Ja. Gisteren zijn er over meegekomen, die 32... Allee, bij ons, in de ploeg. Ja, maar het zat 6 kilo nog in die reserveband. En... Ik zei, ik heb altijd met 7 gereden. En we geraakten niet over de kassein.
Ja.
Maar dan 2000 en... De eerste keer dat ik 2e reed. Als museum weer lang ontsnapt. 2001?
1.
Ja. Klop ik Sabel in de sprint op de piste met 30 man. Of zo, 20, 30 man. En toen zei... Die moet er gewoon bij. Op mijn palmarès.
Ja, ja.
En 2K was ook zoiets.
Ja.
Dus we moeten Michel Wuits dankbaar zijn.
Ja, dank Michel.
Toch voor iets. Toch voor iets.
Dank u wel. Beter scherp te stellen.
Dank u wel, Michel.
Ik stond scherp, anders had ik niet...
Dries Kabels vraagt nog, hoeveel moeilijker is het om de dubbel te pakken in hetzelfde jaar dan in afzonderlijke jaren? Of misschien juist makkelijker?
Zit in de flow, hè?
Ja.
Maar... Het jaar dat ik won was het al heel lang geleden. Was,
77, de Vlaming.
De Vlaming, dus en daarvoor was in Panis.
Ja.
Omdat ik onze wedstrijd noemde, de Grote Prijs in Panis, toen opgericht. Maar op het moment zelf, ik was niet bezig met die een dubbel. Allee. Maar achteraf bekeken is het wel leuk om altijd ook herinnerd te worden.
Het is achteraf 2 dingen. Meer een ding geworden.
Ik had misschien beter het jaar daarna gewonnen. Financieel ging dat meer opgeleverd hebben.
Want?
Ik had nog... Terug nog een contract. Je wint 2 grote klassiekers. Dat was nog niet zo van, ik ga mijn contract openbreken en we gaan er hier. Nu is dat allemaal al iets anders. Maar ja, nu is het mode, nu.
Ja, om...
Allee.
Wat was het 2e ding? Je zei nog 2 dingen in contracten. Nee, ja. Zwat.
Om?
Nee, je hebt dan daarna een nieuw contract gekregen.
2003 gewonnen, 2005 en 2006.
Ja. En je hebt nog 1 jaar, het laatste jaar was nog bij Quickstep.
Ja.
Hoe was dat voor u? Die ploeg en Le Fèvre? En,
voor mij was het een mooie een erkenning.
Natuurlijk.
Het was een erkenning om toch nog een jaar mogen te rijden bij Quickstep. Ook de partners die heel fier waren. En, allez, maar alles kwam terug van 2005. De Peet heeft gewoon een wereldkampioen gemaakt. En De Peet, dat was een zekere Luc Maas die altijd zei, De Peet moet bij ons in de ploeg komen. En dat is wel leuk geweest. En ook het jaar dat ik dat meegemaakt heb, was ook het laatste jaar met Serge Baguet, die ook er heel veel aan gedaan heeft om nog samen het laatste jaar te doen. Maar ook heel veel bijgeleerd van de ploeg zelf. Van, niet alleen van Lefebvre, maar ook... En, ja. Achteraf kunnen we zeggen, misschien eerder bij Quickstep gezeten, of, maar dat is allemaal achteraf.
Ja, ja.
Normaal gezien ging ik mijn carrière eindigen bij Lotto en ging ik een mooie functie krijgen bij Lotto.
Ah, maar dat is ook anders gelopen.
Ja. Maar dat helpt een concurrent wereldkampioen worden. En...
ja, het is gelopen zoals het moest lopen, denk ik.
Ja, maar ja.
Het is misschien... Wel goed om het bij neer te leggen eigenlijk. Ik denk dat de cirkel rond is.
Het is meestal als je 16 jaar prof zit, zijn er mooie dagen, er zijn mindere dagen, er zijn mooie ploegen, er zijn minder leuke ploegen en ja, er komt zoveel. Allee.
Ja. Wel, nu zit nu bij een mooie ploeg, met een mooi truitje ook, denk ik. Wat dat, je hebt daar ook bij.
Het is een mooi truitje, het is iets dat enorm opvalt in...
Het valt
in het peloton. Ja, we zien perfect waar ze zitten.
Het ligt achter u. Je kunt misschien even pakken. En dat hebben we weg te geven. Hè?
Tegenwoordig is het allemaal blauw.
Bingo.
En is moeilijk te zien van, voor welke ploeg rijdt hij nu. Ja. Maar nee. Ja, dit is wel echt.
Het is 100% duidelijk.
Bingo.
Wat voor wie het is. Een Belgische truitje. Hè?
Ja, voilà. Ja, de weggeef is zoals altijd. Het is heel simpel. Volg Valsplat op Instagram. Dan komt daar een post. Daarop moet je reageren. En dan weet je de volgende keer... Of je gewonnen hebt, dat is makkelijk. Er was ook een winnaar van deze weggeef, ja. Denk ik.
Dat was het truitje van El Tractor.
Van El Tractor, Tim de Klerk. En ik moet nu even gaan spieken, want ik heb het hier niet opgeschreven wie het gewonnen heeft. Maar het, is, het was het gemiddelde dat er gereden werd tijdens de Ronde van Vlaanderen. Dat moest
juist
geraden worden. Weet iemand hier hoeveel het was?
Weet ik niet van buiten. Moet ik dat even opzoeken?
Het was 43?
Nee, het was
sneller.
Het was 45.
Ik heb het twee mensen hadden het juist. Ik weet niet hoeveel het is, dat staat er hier niet bij. Maar Reinoud Cornelis, je hebt gewonnen. Stuur gewoon jouw gegevens naar ons. Dat moesten we vragen zeker. Ja. Stuur naar ons, naar ons Instagram-account. En dan krijg jij het truitje van de tractor bij jou. Voor dat truitje van Bingo, dus gewoon reageren op Instagram. En dan...
En we gaan de Peet het laten signeren.
We gaan de Peet het laten signeren, inderdaad. Dan moet ik...
En wat is de vraag?
Ah, ja.
Ja, die hebben we nog niet.
Ja, die...
Een vraag. Die komt.
Die wordt gepost via Instagram.
We gaan terug meedoen, nee.
Ja, nee. Dus die komt op Instagram. Goed, we in het zakje zetten. Nee, Peter.
Nee, sorry.
Ja, nee, heel erg bedankt om langs te komen. Super tof.
Met heel veel plezier. Dat was heel leuk.
Ja, ik denk dat we hier nog uren hadden kunnen praten over.
Ja, tuurlijk.
Een zeer rijk gevuld palmarès. We hebben er nu een paar wedstrijden uitgepikt, maar er zijn er nog veel meer. Dirk, merci om hier te zijn, zoals altijd.
Tot volgende
super
keer.
Blij. Jappe, ook extreem bedankt. Merci voor alles.
Tot na Luik, hè.
Ja, en wat is uw volgende afspraak in de koers?
Woensdag, hè. Brabantse Pijl.
Voilà, woensdag, Brabantse Pijl. Met Luca van Boven, die wint. Of toch... In op podium rijdt.
Zal zo maar kunnen.
Zoiets.
Het belangrijkste is een mooie wedstrijd zien en ja, de koers moet altijd gereden worden en hopelijk ja, een mooi resultaat voor hem.
De koers moet altijd gereden worden. Ja, dus, op die gevleugelde woorden eindigen we. Iedereen die gekeken heeft en die geluisterd heeft, bedankt. En tot na Luik Bastenaken Luik. Ja.